Vraag mij af hoeveel dit liedje kennen terwijl ik u begroet vandaag met de warmste christelijke gemeenschap en liefde van Christus. Hoeveel kennen dit liedje, Hij zorgt voor u. Kent u die? Goed, laten we eens zien of we die kunnen. Kent u het, zuster? Kent u het? Nu. Oh, dat is fijn. Laten we het nu nog eens proberen. Onze hemelse Vader, wij danken u dat gij ook voor ons zorgt en uw liefde jegens ons hebt gemanifesteerd, zozeer dat u uw eigen geliefde zoon gezonden hebt om de onschuldige zoon van God om de plaats van schuldige zondaars in te nemen. Hoe wij u danken dat gij ook voor ons gezorgd hebt en ons gedachtig bent geweest om dit te doen. En wij waarderen het zozeer, Heere. We zijn gelukkig hier deze middag bijeen te komen onder het uitspansel van de hemelen en vragen uw zegeningen over deze dienst. Sta toe, Heere, dat iedere man, vrouw, jongen of meisje die hier is, nu diep in de schriften mag bestuderen. We staan tegenover een wereld die beheerst wordt door Satan. En Vader, we bidden als wij de macht van demonen bestuderen en wat zij mensen aandoen, dat u ons groot geloof zult geven en mogen vele grote tekenen en wonderen worden gewerkt. Want we vragen het in Christus' naam en tot Gods eer. Amen. We bestuderen vanmiddag, gaan er snel naartoe, ik geloof wel 15 minuten vroeg, het is nog steeds over demonologie. En nu, ik kreeg net even geleden een bericht, broeder Bieler, van mijn vrienden, en ik begin in Afrika half juli, dus dat is dan geregeld, we hebben het nu voor elkaar. En broeder Baxter kan op die tijd niet gaan, dus zal ik alleen naar Afrika moeten gaan. Dus ga daarheen met, u zult nu voor mij moeten bidden dat de Heer me zal helpen, want ik zal het nu werkelijk nodig hebben daar ginds onder. Ik verwacht minstens 200.000 mensen in die bijeenkomst. En ik heb hier een visioen opgeschreven, ik wil dat u mensen daar uw voordeel mee doet. Het gebeurde in december, ik was in de kamer een ochtend toen de engel des Heeren binnenkwam. Ik, ziet u, toen ik daar was, was ik God ongehoorzaam en ik kreeg een amoebeziekte. Weet iemand wat een amoebe is? Een parasiet die je bijna doodt. En omdat ik iets had gedaan wat God me zei niet te doen. Hoeveelen hebben het verhaal erover gehoord? Ik vermoed dat er sommigen van u hier zijn. Ik weet dat de mensen van de tabernakel het verhaal hebben gehoord van wat er gebeurde. God vertelde mij naar een plaats te gaan en weg te blijven van deze plaats en weer naar een andere plaats te gaan. En ik liet de predikers me ompraten. Nu, predikers zijn wonderbaar en het zijn mijn broeders. Maar u moet u houden aan wat God u zegt. Dat klopt, zie. U hebt één opdracht. Hoeveelen herinneren het zich eens waren er twee profeten in de Bijbel. En een van hen, de Heer, zei hem, zei, ga naar een zekere plaats en kom niet te, ga een andere weg terug, enzovoort. En zei, eet of drink niet terwijl u daar bent. En een andere ware profeet ontmoette hem en zei, de Heer ontmoette mij nadat hij u ontmoette. En zei, kom langs mijn huis. En de profeet luisterde naar wat de ander zei en verloor daardoor zijn leven. Zie, doe wat God u zegt te doen, ongeacht wat iemand anders ook zegt. Nu, wij zijn, in dit visioen, het maakte me wakker, 13 september of december. En terwijl ik op de rand van mijn bed zat, vroeg ik me af wat mijn toekomst zou zijn. Toen ik hier weer terugkwam, stonden ze klaar om in het pesthuis te stoppen. De parasieten hadden me bijna van het leven beroofd. En ze onderzochten me toen ik dit land binnenkwam. En door Gods genade lieten ze me gewoon naar huis gaan, want het was zeer verspreid. En ik bad en ik ging naar die voorgangers. Ik zei, de Heere vertelde mij niet die kant op te gaan. Zeiden, oh, God spreekt ook tot anderen dan alleen tot u. Ik zei, Korach had ook eens die gedachte. En dus, maar ik ging wat bladeren halen en legde die over hun voeten. En ik zei, herinner het u, in de naam van de Heere, als we die reis daarheen maken, zal het een mislukking gaan zijn. En we zullen er allemaal voor boeten. En dat deden we zeker. Oh, tjonge, we kwamen allemaal zo wat om. Dus dan, toen we terugkwamen, je hebt in die vreemde landen met zoveel dingen te kampen. Bijvoorbeeld een kleine flow als die je zou bijten, je zou er tekenkoorts van krijgen. En dat kleine ding, als het je bijt, als je voelt dat je jeukt, mag je het niet krabben. Kijk je, en als het een klein zwart beestje is, trek hem er dan niet af. Het heeft een klein hoofdje dat zich een weg in de huid boort, draait zich zo om en zet zich vast. Als je eraan trekt, trek je het hoofdje erin af. Er zit een virus in die je zou verlammen. Dus hij krabt niet of trek hem er niet af. Neem gewoon wat talg en hij ademt door zijn achterlijf. Druppel er wat talg op en hij valt eraf. Dan is er een kleine mug. Hij maakt helemaal geen geluid. Hij komt door de lucht aanvliegen. Hij raakt u gewoon aan. Dat is alles. Je hebt malaria. En dan is er wat ze de mamba-slang noemen. Als hij je bijt, leef je nog maar rond de 2 minuten nadat hij je bijt. En er is een gele cobra. Je hebt nog ongeveer 15 minuten te leven na zijn beet. En een ervan was dicht genoeg bij mijn zoon, waar hij zijn hand op zijn kop had kunnen leggen. Al klaar om toe te slaan voor we konden schieten, zo. En er is de zwarte cobra. Oh, er is gewoon van alles. En dan de wilde gevaren van de dieren. En natuurlijk leeuwen, tijger of luipaarden. En al het andere waar je mee te maken hebt in de jungle. En dan de ziekten. Er zijn daar gewoon allerlei soorten ziekten. En je krijgt daar allemaal mee te maken als je gaat. Daarnaast, dan is hier de toverdokter om je aan alle kanten uit te dagen, zie. En al hun bijgeloof en zo. Maar hoe, wat een wonderbaar iets om onze Heer het zo van de ene kant naar de andere weg te zien vegen. En om dan door te gaan. En die dag herinner ik me toen ik daar stond heel goed wat er gebeurde. Ik zal het u eens in een andere samenkomst vertellen, want ik wil tot mijn onderwerp komen deze middag over demonologie. Maar nu hieraan, ik dacht eraan terwijl ik daar zat, wat zal het einde zijn? En toen we over zee terugkwamen, ik weet dat we ongeveer 100.000 bekeringen hadden terwijl we daar waren, en de oude broeder Bosworth kwam naar me toe, ik zei, wel broeder Bosworth? Hij zei, ik ben zo trots op je broeder Branham. Hij zei, je staat net in het begin van het leven. En hij zei, ik zei wel, ik vermoed dat het allemaal voorbij is. Ik zei, ik ben al over de 40. Ik vermoed dat ik de goede strijd heb gestreden en de loopbaan heb volbracht. Hij zei, over de 40. Zei, ik was zo oud voor ik bekeerd werd. Zei, het gaat me nog steeds prima. Hij was al bijna in zijn 80. En gewoon, ik dacht, wel, misschien is dat wel ongeveer zo. Dus hij zei, nee, je bent nu gewoon een splinternieuwe Branham. Je weet gewoon beter je samenkomsten te leiden en alles, zei. Maar als je Amerika ooit op de juiste wijze treft met de juiste opgezette samenkomst, waar je 6 of 8 weken op een plaats kunt blijven, en het op kunt zetten en het overal geadverteerd hebben, zei, dan kun je iets doen. Maar, en voor onze heren. Dus we gingen verder gewoon zo door. Dus het was erg, erg fijn. En na een tijdje zag ik een visioen, toen ik in Amerika was. En het kwam tot me en bracht me terug naar Afrika. En het liet me diezelfde samenkomst zien, daar voor Durban gezeten. En de eerste samenkomst vervaagde in de geschiedenis en ging naar het westen. De tweede samenkomst kwam op en toen het opkwam, was het nog groter dan de eerste samenkomst. En ik hoorde een gil en een engel kwam uit de hemel. Hij had een groot licht. En de engel des Heren die hier bij ons staat altijd aan mijn rechterkant, hier aan deze kant. En het stond daar en het wervelde rond en ik zag deze man onder hem staan. Hij is niet, nu, dat is geen visioen, als u hem ziet. Het is net zo echt als wanneer u naar mij kijkt. Wel, u kunt hem horen lopen en tot u spreken. En wanneer hij, en alles, het is net zo echt. En het is geen visioen. De man staat daar gewoon, net zoals u. En zijn stem is precies hetzelfde als de mijne zou zijn of de uwe zou zijn. Maar een visioen, iets wat voor u ontvouwt en u ziet het zo. Maar deze man komt er gewoon aanlopen en staat daar. Dus hij vertelde mij wat er zou gaan gebeuren. En hij zei dat deze engel kwam neer en hij vertelde mij me om te draaien en deze kant op te kijken. En het leek in de richting van India nu. Ik zeg niet dat het in India is, maar het is er dichtbij. Maar het waren Indiase mensen. Want de Afrikanen zijn grote, brede, zware, zwaarlijvige mensen. Sommigen zijn bijna 2,10 meter lang en wegen 130, 140 kilo zwaar gebouwd, de Zulus. Nu, de Shangaan en Basotho. En er zijn veel verschillende stammen. Er zaten daar die dag 15 verschillende stammen tot wie ik sprak. Ik zou één woord zeggen, zoals Jezus Christus, de Zoon van God. Ik zou wat water gaan drinken voordat het via al de tolken was gegaan. De ene zou zeggen, en allerlei geluiden. Ik dacht vroeger, toen ik Pinkstermensen in tongen hoorde spreken, dat misschien de ene die in één soort geluid sprak en één die in een ander soort sprak. Hoe ter wereld kon dat ooit zijn? Maar ik geloof dat de Bijbel juist is en weet dat het juist is wanneer er staat, er is geen klank zonder betekenis. Dat is waar. Sommigen zouden zeggen, iemand zou er blur, 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 blur zeggen en dat betekende Jezus Christus, de Zoon van God. Een andere deed klak, 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 klak en dat was Jezus Christus, de Zoon van God in zijn taal. Dus wat voor geluid het ook is, het heeft ergens een betekenis. Dat is waar. Ongeacht wat voor soort geluid het is, het betekent ergens iets voor iemand. En toen hij was, dat zouden ze doen. En ik merkte dat links van mij, toen die engel neerkwam, en ik iets als een zwerm daar zag, en het waren mannen met, leek alsof ze een laken om zich hadden, zo, en eromheen gewikkeld hadden en vastgemaakt, zoals om een kleine baby, de luier. En het was, en ik kon gewoon kijken, zo ver als ik kon kijken, het was niets dan mensen. En toen deed deze engel een groot oscillerend licht aan, en het begon zo heen en weer te zwaaien. En ik heb nog nooit zoveel mensen in mijn leven gezien. En toen kwam deze andere engel heel dicht bij me, en hij zei, er zijn er 300.000 van hen in die samenkomst. En ik heb het hier opgeschreven, en schrijf er ergens op een stuk papier, zoals ik over de kleine jongen vertelde die opgewekt zou worden in Finland. Schrijf dat op een schutblad in uw Bijbel of ergens, dat in deze samenkomst, er zal een samenkomst zijn, en u zult het horen, via een of andere bron, van 300.000 mensen die die samenkomst bijwonen. Nu, kijk of dat niet zo is. Dat zal 3 keer zo groot zijn als de andere, zie? 300.000 mensen om de samenkomst bij te wonen. En ik ben gewoon zo blij dat ik daar mag komen, dat ik niet weet wat ik moet doen, want ik hou ervan zielen te winnen voor onze Heren. En daar, in 1 keer, te zien dat 30.000 pure heidenen tot Jezus Christus komen in 1 altaaroproep. 30.000 pure heidenen. Nu, laten we gauw naar ons onderwerp gaan. Gisteren hebben we de techniek van demonen bestudeerd. Ik was vandaag aan het denken van hoe God handelt. U weet niet wat een vrijheid het is om naar buiten te komen. Nu, ik ben geen leraar. Ik ben nog lang niet een Bijbelverklaarder. En mijn opleiding is beperkt tot een 7e klas, dus dat is. En dat, ik kwam zo'n 25 jaar geleden van school af, dus dat is een hele tijd vrij af. En ik heb niet zo erg veel opleiding, maar alles wat ik weet is wat ik ontvang door inspiratie. En als die inspiratie niet overeenkomt met de Bijbel, dan is het fout. Zie, het moet de Bijbel zijn, ongeacht welke inspiratie het is. Moet het komen? Hier is Gods fundament. Geen ander fundament is er gelegd dan dit. En wat dit is, als wat ik zou zeggen tegengesteld hieraan zou zijn, laat mijn woorden dan een leugen zijn, want dit is de waarheid. Zie. En als een engel u iets zou vertellen dat anders zou zijn dan dit, Paulus zei, laat hem voor u vervloekt zijn. Zelfs een engel des lichts. Nu, er zijn vele grote dingen. Ik heb alleen de enige, ik koos 2 dagen, want om dit onderwerp bij de mensen te brengen, dat was gisteren en vandaag, in de middagsamenkomsten. Nu, de reden dat ik dit deed, is om mezelf een beetje te laten proberen, om te zien of God me zou helpen. Er is iets op mijn hart. En dit is dat na deze grote boodschap en nadat God zelf heeft bevestigd dat wat ik heb gezegd de waarheid is, in zijn woord, door zijn woord ten eerste en dan door tekenen en wonderen, nu denk ik dat met de evangeliewaarheid voor de gemeente dat ik onder een verplichting tot God sta om dit tot de gemeente te brengen. Jawel, ze zijn zo verdeeld in zoveel verschillende organisaties en sectarische delen ervan tot, dat is fout. We zijn allemaal Gods kinderen als we wedergeboren zijn, dat, zie, en de waarheid ervan is dat God wil dat we dat weten, dat we zijn kinderen zijn. Nu, weet u nog, de tempel van Salomo werd uitgehouwen over heel de wereld, en hier komt 1 steen op deze manier gedraaid, en 1 steen die zus gedraaid staat, 1 op deze manier uitgehouwen, en een andere op die manier uitgehouwen, maar toen het samenkwam, was er geen gezoem van een zaag. Nog een geluid van een hamer. Alles ging precies naar zijn plaats. God was de opdrachtgever daarvan. God heeft een gemeente die de Assemblies heet, en 1 de Church of God, en 1 de dit, en de andere de dat. Maar wanneer ze allemaal samenkomen, zullen ze 1 grote groep broederlijke liefde zijn, en God zal die gemeente bijeenbrengen en haar mee omhoog nemen de lucht in. Elk beroemd schilderij, voordat het ooit in een kunsthal wordt opgehangen, moet er eerst opgehangen worden door de halve critici gaan. De man die dat schilderde, of neemt u mij niet kwalijk, ik kan niet op zijn naam komen, die het laatste avondmaal schilderde. In ieder geval, het kostte hem zijn hele leven. Hij schilderde dat schilderij. Er zat ongeveer 20 jaar of 10 jaar, geloof ik, tussen het schilderen van Christus en Judas. En wist u op dat beroemde schilderij dat dezelfde man die voor Christus poseerde, 10 jaar later voor Judas poseerde? Juist, dat deed hij. 10 jaar van zonde, van een groot operazanger om de plaats van Christus in te nemen, kwam tot de plaats van Judas. U hoeft er geen 10 jaar over te doen. 10 minuten kan hetzelfde met u doen. Het zal uw karakter veranderen in zonde. Maar in ieder geval, dat schilderij ging langs al de critici. En dat is wat ik denk over Gods gemeente, de groep die bestempeld wordt. Wel, ik bedoel dit niet door enige hevige kritiek. Ik heb de 7 zeeën bevaren en ik ben op mijn 3e reis rond de wereld. En de mensen zeggen, heilige roller. En ik heb de wereld afgezocht en ik heb tot nog toe nog nooit een heilige roller gevonden. Dat is een naam die de duivel op de mensen heeft geplakt. Dat is alles. Er bestaat niet zoiets als een heilige roller. En ik heb statistieken van alle 668 verschillende kerken die er zijn en georganiseerd in de wereld. Er is er niet één bij die heilige rollers heet. En dat komt van de overheid. Er is niet één heilige rollerkerk die ik ken. Dus het was gewoon iets wat de duivel bestempelde. Maar nu, te midden van al dit, al deze dingen, heeft God een schilderij geschilderd. En eens waren deze kleine oude kerken hier vroeger, sommigen van u, ik zie deze grijsharige mannen, mijn jongen gisteren. Ik was in de kamer aan het studeren en een prediker kwam langs en zei, zou graag je vader de hand willen schudden. Natuurlijk is mijn jongen opgegroeid met broeder Baxter en hen die gewoon nee afgelopen, vluchtig. Ik hou daar niet van, zie. Ongeacht of ik, natuurlijk kan ik geen dienaar zijn van zowel de mens als God, maar ik denk, ik hou ervan mijn broeders de handen te schudden. Ik hou ervan. Er is iets mee. Ik hou ervan de handen van een prediker te schudden. Niet alleen een prediker, maar elk kind van God. Ik hou ervan. Ik wist er niet van, totdat mijn vrouw het me een poosje later vertelde. Wel, als hij die prediker had kunnen zeggen, even een ogenblikje, hij is daarachter in gebed en ik zal zien wat hij zou zeggen. Nu, dat had beter geweest. Dus ik gaf hem een kleine correctie daarover, om dat niet te doen, zie. En dus, het is waar, je kunt niet gewoon rechtuit zijn, zoals de broeder een poosje geleden zei. Als je dat doet, dan ben ik s'avonds helemaal op, zie. De mensen beginnen te praten en iedereen heeft misschien wel een ziekte. En als ze erover beginnen te spreken, dan is er meteen de engel des Heren daar om erover te vertellen. Er zit iemand mij nu recht aan te kijken die weet dat het waar is. Van even een paar minuten geleden of ongeveer 1,5 uur geleden. Een dame die hier zit, die niet wist wat het was, dat de engel des Heren onlangs 's avonds tot haar sprak en haar iets vertelde en zij kon het niet begrijpen. Maar vandaag gebeurde het, dus zij weet nu wat het betekent toen hij tot haar sprak. En hoe, terwijl ik daar met haar stond te praten, de engel des Heren er regelrecht heen ging en haar vertelde wat haar nood was en waar het allemaal over ging en waar ze aan dacht. En een van haar geliefden, en hoe God had gesproken en zei dat hij het had bevestigd en wat er zou gaan gebeuren. Dus dat is gewoon precies hoe het zal zijn, zie. God heeft zo gezegd. Wel nu, wat dan dat een paar keer, elk, en dan, en ieder visioen verzwakt u dan des te meer, zie. En voor je het weet, wanneer je 's avonds naar de kerk komt, ben je zo volledig uitgeput dat je nauwelijks meer weet wat te doen. En bid u nu voor me, zie, want het gaat van de ene samenkomst naar de andere, naar de andere. Was dit de enige samenkomst, zou het anders zijn. Als ik nu naar huis zou gaan en een paar maanden niets zou doen, mijn vishengel gaan pakken en gaan vissen. Maar ik moet van de ene samenkomst direct naar een andere gaan, van de ene direct naar een andere, ziet u? Dat is de oorzaak. En bid u allemaal, u mensen hier in de zaal, ze vertelden me gisteravond dat ik met een zekere persoon sprak en de persoon reageerde niet op de oproep. Nu, dat is behoorlijk gevaarlijk, ziet u. Toen ze zeiden dat het, wel, soms schijnen deze lichten niet en zit er een donkere plek tussen. En ik let op de engel van de Heere, wanneer hij hier staat, kan ik het voelen. Dan voel ik het bij mij vandaan gaan en ik hou het in de gaten en het zal mij verlaten en het zal ergens heen gaan en daar even blijven staan. En ik kan het zien en het zal opflitsen en er zal een visioen komen. Dan zal ik het visioen zien. Ik zal opletten wat voor persoon, hoe die eruit ziet daar zo. En ik vind de persoon en dan spreek ik. Dat is wat plaatsvindt. Dat is wat er gebeurt. Je hoeft dat niet iedereen te vertellen, maar dat is wat er gebeurt, ziet u. Het is allemaal in de geestelijke sfeer. Als die persoon dan niet reageert, zou het zijn alsof u hier de Bijbel leest en zegt, er zit niets bij, en ervan wegloopt, ziet u. Dus dat maakt het behoorlijk slecht. Dus wees alert. Luister goed. Let op. Als hij spreekt, antwoord. Zie, wees gewoon klaar om op elk moment te antwoorden. En dus mijn vrouw en broeder Bieler en velen van hen vertelden mij er vanmorgen over dat het een man uitriep over zijn broer ergens die iets verkeerd met hem had enzovoort. En de man reageerde niet op de oproep, dus dat kan niet geholpen worden. Dat is tussen God en de man. Het visioen verliet me toen. Ik kon het niet meer vinden, omdat hij niet antwoordde. Dus let op, wees alert. Nu, dit onderwerp van demonologie te nemen en over demonen te spreken. Nu, mensen, wanneer u demon zegt, beginnen ze gelijk te denken, oh, een of ander fanatisme of zoiets. Maar demonen zijn net zo echt als engelen. Ze zijn net zo echt en de duivel is net zo echt een duivel als Jezus Christus, de Zoon van God, is. Hij is een duivel. De hemel is net zo echt. En als er niet zoiets bestaat als de hel, dan bestaat er ook niet zoiets als de hemel. En als er geen eeuwige gezegendheid is, eeuwige straf liever gezegd, dan is er geen eeuwige gezegendheid. Als er geen dag is, is er ook geen nacht, zie. Maar zo zeker als er een dag is, is er een nacht. Zo zeker als er een christen is, zal er een huichelaar moeten zijn. Zo zeker als er iemand is die echt van God is, is er iemand die dat nabootst, zie. Het is net precies voor en tegen, zwart en wit, door het hele leven heen, over alles, ware en valse, overal. En er is een vals evangelie, er is een waar evangelie. Er is een ware doop, er is een valse doop. Er is een schijngeloof en er is een echte. Er is een echte Amerikaanse dollar, er is een valse Amerikaanse dollar. Er is een echte christen, er is een echte huichelaar, zie, die gewoon nabootst. Dus u vindt dat. Dus het gaat allemaal samen. Nu, wij kunnen het niet scheiden. God laat de regen vallen. Mogen hij mij hier heel even laten spreken. Hoeveel predikers zijn hier? Steek uw handen omhoog. Overal, predikers, laat ons uw handen zien. Wel, God zegen u, broeders. Nu neem dit nu niet als leerstelling, maar net voor we dit vitale onderwerp benaderen, zal ik u iets vertellen. Hoeveel Pinkstermensen zijn hier? Steek uw handen omhoog, overal in het rond. Wel, u bent allemaal Pinkstermensen. Goed, ik wil u vertellen wat ik had toen ik voor het eerst in uw sferen, uw gelederen kwam. Ik was hierboven in Indiana, in een bepaalde plaats die Mishawaka heet. De eerste groep Pinkstermensen die ik ooit zag, heten de Pinkster Assemblies van Jezus Christus. Geloof ik, of zoiets dergelijks. Een wonderbare groep mensen. Nu hebben ze zich georganiseerd en noemen zich Verenigd Pinksteren. Ze braken met de rest van ze vanwege een kwestie over waterdoop. Dat maakt ze geen huichelaar. Er zitten vele echte, werkelijk echte, heilige geest, wedergeboren christenen in hun gelederen. En God gaf hen de heilige geest door gedoopt te worden in Jezus' naam. En hij gaf de anderen de doop met de heilige geest, gedoopt zijnde in Vader, Zoon, Heilige Geest. Dus God geeft hen de heilige geest die hem gehoorzaamt. Dus wie gehoorzaamde hem? Daar hebt u het. Als u het gewoon vergeet en degenen die op de ene manier willen zijn, laat het zijn. En gaat u verder en wees broeders. Dat is alles. Ga niet. Wat het heeft gedaan was ze op te breken, weg te breken. Zie? Wat was het verbreken, verscheuren, het opbreken van broederschap, vertrekken en jezelf afscheiden? Nee, meneer. Wij zijn niet gescheiden. We zijn één. Dat is juist. Maar toen ik daar stond, ik keek naar die mensen. Nu ik, die maar net uit een gewone kleine oude zuidelijke baptistenkerk was gekomen, wel, ik zou die mensen zien. Ik ging daar naar binnen en ze klapten in hun handen en riepen, een van hen, blij dat ik kan zeggen, ik ben een van hen. Ik dacht, tjonge, oef, voor u het weet kwam er hier iemand door aan het dansen, zo hard als ze maar konden dansen. Ik dacht, wat een gedrag in de kerk. Ik had nog nooit zulke dingen gehoord. Ik bleef om me heen naar ze kijken, vroeg me af, wel, wat is er in vredesnaam aan de hand met die mensen? Nu, u hebt me mijn levensverhaal horen vertellen, waar ik die samenkomst tegenkwam, maar dit is één ding dat ik nog nooit heb verteld, nog nooit eerder in het publiek heb verteld. Dus zij, nu, als u het van uw bandopnemer wilt vissen, wel, dan kunt u dat doen. Goed, nu hierin, ik keek toe en nu ik dacht, wel, die mensen zijn de gelukkigste mensen die ik ooit in mijn leven heb gezien. Ze schaamden zich niet voor hun religie. Wij baptisten schamen ons zo af en toe wel een beetje, weet u. Zie, en als ze gaan bidden, weet u, gaan ze achter de waaier, weet u. Maar die mensen waren dat niet, broeder. Zij hadden religie overal van binnen en van buiten en overal om zich heen. Wel, ik herinner me die avond toen ik op het podium kwam, zeiden alle predikers op het podium, het was een conventie, ze moesten het hier in het noorden houden vanwege het kleurprobleem, de Jim Crow-wet van het zuiden, dus ze waren er allemaal samengekomen van overal, dus ik was daar gezeten en hij zei, wel, nu zijn er, ik heb allemaal predikers gehoord gedurende die dag en die avond, ze zeiden dat een of andere oude prediker, hij was een oude kleurling die er kwam, alleen nog maar een heel klein randje haar rond zijn hoofd. Zo, grote oude lange predikerslipjas aan, weet u wel, fluwelen kraag en heet weer. De arme oude man kwam zo naar voren. Hij zei, mijn lieve kinderen, hij zei, ik wil jullie vertellen, begon te getuigen. Ik was ongeveer de jongste die op het podium zat. Dus toen zei hij, ik zeg u, hij nam zijn tekst vanuit Job. Waar was u toen ik de grondvesten van de wereld legde? Verklaar mij waar ze zijn bevestigd. Al deze andere predikers hadden over Christus gepredikt, op de gebruikelijke manier. Ik heb naar ze geluisterd, ervan genoten. Maar niet die oude baas. Hij ging daar ginds ongeveer 10.000 jaar terug voordat de wereld ooit begon. Hij ging omhoog de hemelen in en kwam regelrecht neer door het hemelgewelf, wat er had plaatsgevonden, waar zij over predikten, wat er gaande was overdag. Hij predikte over wat er in de hemel plaatsvond. Hij bracht Christus terug op de horizontale regenboog, ginds ergens terug in de eeuwigheid. Wel, hij had amper 5 minuten gepredikt, die oude man, of iets kreeg vat op hem. Hij sprong omhoog in de lucht en klikte zijn hielen tegen elkaar en schreeuwde, woepie! Hij had ongeveer net zoveel ruimte als ik hier heb. Hij zei, jullie hebben niet genoeg ruimte voor mij om te prediken. En daar ging hij. Wel, dacht ik, als dat zal doen bij een man van ongeveer 80 jaar oud, wat zou het wel bij mij doen? Dat is wat ik wil. Dat is wat ik wil. Maar wat me trof was dit. Nu, we hebben het over demonen nu. Wat me trof, ik lette op 2 mannen. De een zat aan de ene kant en de ander aan de andere. En als de geest zou vallen, zouden die mannen opstaan en in tongen spreken en juichen en wit rond de mond worden. En ik dacht, oh my, kon ik dat maar hebben, zie. Hoe wonderbaar. Oh, dat is, daar hou ik gewoon van. Wel, ik ging het maïsveld in en ik heb u mijn levensgeschiedenis verteld. Het is in het boek te lezen. Ik sliep de hele nacht en ik kwam de volgende ochtend terug, dus ik dacht dat ik het gewoon zou uittesten. Ik heb een manier om dingen te doen die niemand weet dan God en ik. Dus dat... Ik neem een gelijkenis en ga de geest van de man tegemoet. U ziet het hier op het podium, zie. En dus, ik kwam met een van die mannen in gesprek. Ik zag ze, ze zaten dicht bij elkaar en ze zouden gewoon elkaars hand vasthouden en dansen en juichen. Ik dacht, oh nou, dat klinkt echt voor me. En ik pakte een van zijn handen vast. Ik zei, hoe maakt u het, meneer? Hij zei, hoe maakt u het? Heel aardige man, echt een heer. Hij zei, ik zei, bent u een prediker? Hij zei, nee meneer, ik ben gewoon een gemeentelid. En ik begon een klein gesprek met hem te voeren, zodat ik zijn geest kon vatten, zie. Hij wist dat niet, niemand wist het. Ik heb er nooit iets over gezegd. Jaren nadien voordat ik het noemde. Maar toen ik erachter kwam, rinkelde het waarachtig. Net zo volmaakt een christenman. Die man was absoluut een heilige van God. Ik dacht, broeder, dat is fijn. Maar het vreemde ervan, toen ik de andere man te pakken kreeg, was het het tegenovergestelde. Hij leefde zelfs samen met een vrouw die niet zijn vrouw was. Dat is waar. En ik zag het op hem afkomen in een visioen. Ik dacht, oh my, dat kan niet waar zijn. En de man? Ik dacht, nu deze geest onder die mensen is fout. Meer is er niet aan. Dus die avond, toen ik naar de samenkomst ging en de zegeningen vielen, bad ik tot God en de Heilige Geest, de engel van de Heere, getuigde dat het wel de Heilige Geest was. En dezelfde geest die op deze man viel, viel op die man. En als de geest zou vallen, zouden ze allebei opstaan en ze zouden allebei juichen en schreeuwen en de Heere prijzen en in tongen spreken en dansen. Ik zei, ik kan het gewoon niet begrijpen, Heere. Ik kan het niet in de Bijbel zien waar dat juist kon zijn. Nu zei ik, misschien ben ik wel misleid, zie. Ik zei, nu, hier, ik kan niet, ik ben strikt fundamenteel in de Bijbel. Het moet dit zijn, zie. En ik zei, Heere, u kent mijn toestand en ik moet er in uw woord zien. En ik kan het niet begrijpen. Wanneer de Heilige Geest op deze man valt, de Heilige Geest op die man valt, en één van hen is een heilige en de andere is een huichelaar. En ik weet dat het zo is. Ik weet het zonder, ik had de man terzijde kunnen nemen en het hem kunnen bewijzen. Of hem daar ter plekke eruit geroepen hebben en hem erover verteld hebben. Zoals ik het had gekund bij die man die hier gisteravond zat, die niets anders was dan een nabootser, als er ooit een was die daar zat. En ik had het moeten uitroepen, maar hij zou zijn opgestaan en drukte beginnen te maken. Dus liet ik het gewoon gaan vanwege de samenkomst. Maar ik kende hem. Ja, meneer. Er is 1, 2 van ze die daar gisteravond achterin zaten, die tot een zekere kerk hier in de stad behoren. Echte critici. Ik zag ze, maar als je dat zou, begint hij gewoon voor onrust te zorgen. Ik heb het vele keren gedaan. Ik liet ze gewoon met rust, zie. Het is allemaal in orde. God weet het. Hij is de rechter. Laat ze mij maar 1 keer aanspreken. Dan zult u iets zien gebeuren, ziet u. Laat hem. Zoals de demon. Ik heb de demon nooit uitgeroepen. Hij kwam gewoon naar mij toe en daagde mij uit. Toen ging God aan het werk, ziet u. Dat is waar. En u zag wat er gebeurde. Goed. Maar ik liet het gewoon gaan. Maakte de samenkomst moeilijk, want die geest bleef de hele tijd regelrecht tegen mij ingaan, zie. En dus ging ik maar door. Maar nu. Deze mannen, ik kon het niet begrijpen. En het was 2 jaar later, of 3, toen ik bij Greensville, Indiana, hier was op het terrein van de scouts. Ik was achter in een oude grot waar ik heen ga om te bidden. En daar achterin zei ik, Heer, ik kan niet begrijpen wat er van die groep mensen is geworden. De fijnste mensen die ik ooit in mijn leven heb ontmoet. En ik kan niet begrijpen hoe dat de verkeerde geest zou kunnen zijn. U kent de integriteit van mijn hart. U weet hoe ik u lief heb en hoe ik u heb gediend. En dezelfde geest die hier bij mij is, was op die mensen. En hier was het op die man daar, precies hetzelfde. Dus ik kon het niet begrijpen. En de Heere kwam neer in zijn barmhartigheid en liet het me zien. Hier is waar het was. Het moet eerst schriftuurlijk zijn. Hij zei, neem je Bijbel en ik pakte mijn Bijbel op. Ik denk dat ik die Bijbel voor 10 minuten vasthield zonder dat er nog een woord kwam. Ik wachtte even een paar ogenblikken. Ik hoorde hem opnieuw zeggen, sla op in Hebreeën 6 en begin te lezen en dat deed ik. En toen het daar kwam, waar er staat, de regen valt telkens op de aarde om haar te bewateren en haar toe te bereiden, haar te bewerken, waarvoor het maar de doornen en distelen die de verwerping nabij zijn, welker einde is om te worden verbrand. En ik ving het daarop. Ik dacht, daar is het. God zij dank, daar is het, zie. Nu, Jezus zei, een zaaier ging uit om zaden te zaaien, niet? Nu, jullie zijn hier allemaal christenen. Ieder stak in ieder geval zijn hand omhoog. Pinkster, wedergeboren christenen. Goed. En hij zei, een zaaier ging uit om zaden te zaaien. En terwijl hij sliep, zijn rust, dood ertussen, ziet u. En terwijl hij sliep, kwam een vijand en zaaide onkruid in dat veld. Wat is onkruid? Onkruidgroei, doornen en zo. Nu, en toen de landman, de prediker, deze onkruiden zag groeien, zei hij, laat mij ze eruit gaan trekken. Hij zei, nee, u zult ook de tarwe uittrekken. Laat ze allebei samen opgroeien. Er is hier een tarweveld. Er zitten kruipers, brandnetels, stinkonkruid, van alles en nog wat in. Klopt dat? Maar nu, daar zit er tarwe. Nu, de regen komt menigmaal op de aarde om haar te bewateren. Nu, waar is de regen voor? Niet om de brandnetel te bewateren. Nu, let op en wees aandachtig. Niet om de woekerplanten te bewateren. De regen wordt gezonden voor de tarwe. Maar de brandnetel en het onkruid zijn net zo dorstig als de tarwe. En dezelfde regen die op de tarwe valt, valt ook op het onkruid. En het kleine oude onkruid zal zo rechtop gaan staan en blij en verheugd, evenzeer als het kleine tarwe rechtop zal staan en zich zal verheffen. Maar aan hun vruchten zult gij hen kennen. Daar hebt u het, zie. Nu, dezelfde Heilige Geest kan een huigelaar zegenen. Dat heeft een aantal van u Arminianen uit het veld geslagen, maar dat is de waarheid. Dat is de waarheid. U werd heiligheid onderwezen en ik geloof ook in heiligheid. Maar dezelfde geest, de regen valt op de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen, maar aan hun vruchten zult u hen kennen. Als ik hier naar buiten kijk en tarwe ga halen, krijg ik tarwe, maar het onkruid zit overal omgebonden. En zij leven van dezelfde regen die voor de tarwe viel. En de regen werd niet gezonden voor het onkruid, het werd gezonden voor de tarwe. Maar de regen die in het veld, de tarwe die, het onkruid dat in het tarweveld stond, kreeg net zoveel voordeel uit de regen als de rest ervan. En dezelfde regen die de tarwe deed leven, deed het onkruid leven. Alle dingen in het natuurlijke typeren het geestelijke, zoals wij onderwijzen. Daar is het, demonologie. Demonen die christendom nabootsen en toch met de zegening. Dat is geen magere melk, broeders, als u het kunt nemen. Zie, nu het is de waarheid. Dus, ik ben vandaag niet gered omdat ik kan juichen. Ik ben gered, niet omdat ik voel alsof ik gered ben. Ik ben gered omdat ik aan Gods voorwaarden van deze Bijbel heb voldaan. Jezus zei, hij die mijn woorden hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en zal niet in veroordeling komen, maar is overgegaan van dood in leven. Ik geloof dat. Dat is waar. En op die voorwaarden ben ik gered, omdat God het zei. Als hij mij vertelde dat u gered bent omdat iemand zei, een ruisende machtige wind blies mij in het gezicht, dat is wonderbaar. Maar ik wil weten waar die ruisende machtige wind vandaan kwam, voordat ik mij in het gezicht blies. Zie. Nu, wat soort leven gaat u leven nadat die ruisende machtige wind u heeft getroffen? Zie. Zie, het is aan uw vruchten dat u wordt gekend. Dus demonen kunnen midden tussen christenen werken. Gelooft u dat? Kijk naar Paulus. Paulus zei, nu, hier is waar de spaarder regen, als er hier iemand van jullie is, vergeef me als ik iets tegen u zeg. Ik zou niets meer tegen u zeggen dan tegen de assemblies of wie ook, de baptisten of wie ook maar. Wat de waarheid is, is de waarheid. Waar u bent afgedwaald was dit. U maakt profeten van die mannen en dergelijke die geen profeten zijn. Profeten worden niet de handen opgelegd en uitgezonden, Profeten worden geboren, zie. In de Bijbel is er een gave van profetie. Daar is waar uw vergissing zat, tussen de gave van profetie en een profeet. De gave, God voortijds veelmaal en op velerlei wijze heeft tot de Vader gesproken door de profeten, in deze laatste dagen door zijn Zoon, Christus Jezus. En het lichaam van Christus heeft 9 geestelijke gaven die erin werkzaam zijn. En het kan vanavond op deze vrouw zijn, profetie, misschien nooit meer de rest van haar leven. Het kan de volgende avond op deze vrouw zijn, misschien op deze man de volgende keer, misschien op die daar achterin de volgende keer. Dat maakt haar geen profeet, maakt niemand een profeet. Het is een gave van profetie in u. En voor die man of die profetie aan de gemeente kan worden gegeven, moet het worden beoordeeld voor 2 of 3 geestelijke beoordelers. Is dat juist? Volgens, nu, Paulus zei, u kunt alle profeteren, 1 voor 1. Als iets aan deze wordt geopenbaard, laat die dan zwijgen. Wel, dat zou dan het hele stel profeten maken, volgens de leer van vandaag. Nee, Pinksterkerk, we hebben de zaken allemaal door de war gehaald. En dat is de reden dat God niet binnen kan komen tot we de zaak hebben rechtgezet en volgens de Bijbel. Jazeker. U moet het juiste pad nemen. Hoe gaat u een huis bouwen zonder naar de bouwtekening te kijken? Zie, u moet goed beginnen. Nu, daarin, een profeet, hebt u nooit iemand zien staan voor Jesaja, Mozes. 1 stond op, Korach op een dag, en probeerde met hem te redetwisten en God zei, scheid u zelf af. Ik ga de aarde openen en een profeet wordt geboren. Gaven en roepingen onberouwelijk. Dat is de voorbeschikking van God, van de baby af aan. Alles was de hele tijd perfect, precies wat hij zei was de waarheid en betuigd en voortgebracht. Het is het woord van God dat tot de profeet komt. Maar een gave van profetie is in de gemeente. Nu, u zei wel, de profeten zijn het Oude Testament. Oh nee, het Nieuwe Testament had profeten. Agabus was een Nieuw-Testamentische profeet. Kijk naar de geest van profetie die daar neerviel. En Paulus daarover vertelde, toen kwam hier Agabus uit Jeruzalem en vond Paulus en bond zijn gordel om hem heen. En hij draaide zich om en zei, zo spreekt de Heere. De man die dit droeg zal in ketenen worden gebonden wanneer hij naar Jeruzalem komt. Agabus, die opstond en vertelde, voorspelde wat er zou gebeuren. Hij was een profeet, niet een man met de gave van profetie. En de gave van genezing en al die gaven, mijn Pinkstervriend, u haalt het door elkaar. De gaven zijn in de gemeente, behouden aan iedere persoon die in de gemeente is, ieder die in het lichaam is gedoopt. Door 1 geest zijn we er allen in gedoopt. En de Bijbel zei, wel, ik heb de gave van genezing. Wel, de Bijbel zei, beleid elkaar uw overtredingen en bid voor elkaar. Elke persoon, bid voor elkaar. We zijn geen verdeelde groep, we zijn een collectieve, verzamelde groep. Zie, nu, en daar is hoe demonen soms werken. Nu, kijk wat Paulus zei, als de een met tongen spreekt en de ander het uitlegt. En wat hij ook zei, laat het eerst beoordeeld worden voor de gemeente het kan ontvangen. Nu, het zal geen citeren van de schrift zijn of zoiets dergelijks. God herhaalt zich niet. Maar het zal een waarschuwing zijn voor de gemeente. Dan, als goede beoordelaars, zeggen, laten we dat ontvangen. Goed, het was van de Heere. De tweede zegt, laten we het ontvangen. In de mond van 2 of 3 getuigen, laat elk woord vaststaan. Dan ontvangt de gemeente het en ga ervoor gereed maken. Als dat niet gebeurt, wat daar werd gezegd, dan hebt u een boze geest onder u. Dat klopt. En als het wel gebeurt, dank God dan. De geest van God is onder u, zie. Nu, dat is waar u moet opletten en voorzichtig moet zijn. Dus probeer niet te dwingen. Ik zou mezelf geen bruine ogen kunnen geven als ik blauwe heb, zie. Ik moet tevreden zijn met de blauwe ogen. Nu, daar is waar demonen in de sfeer van geestelijke mensen werken. Nu, we hebben iets dieps wat hier komt. En ik hoop dat het niet te diep is. Nu, in 1 Samuel 28. Ik wil wat van de schrift hier op dit moment lezen. Ik wil dat u goed luistert. En ik wil demonen opbrengen, u laten zien hoe ze in de gemeente werken en hoe Satan een vervalsing heeft voor elke echte die er is. Nu, u kunt zien, volgens de Bijbel, dat demonen onder christenen komen en ze imiteren. En vaak hebben we verklaard dat mensen christenen waren als ze zeiden, ik geloof in Jezus Christus. Wel, de duivels geloven hetzelfde. En beven. Dat is geen teken dat u gered bent. Een van deze avonden wil ik het hebben over verkiezing. En dan zult u zien wat redding betekent, zie. Het is niets waar u mee te doen had in de eerste plaats of de laatste plaats, of niets wat u eraan kunt doen. God redt een mens onvoorwaardelijk. Tjonge, dat zonk diep in, niet waar? Je kan dat maar beter uit je systeem halen, nu we toch bezig zijn. Goed, Abraham was het begin van ons geloof, is dat juist? O, Abraham had de belofte. En God riep Abraham omdat hij een groot man was, neem ik aan. Nee, meneer. Hij kwam uit Babylon in het land Chaldea, in de stad Ur, en God riep hem en sloot zijn verbond met hem onvoorwaardelijk. Ik ga je redden, en niet alleen jou, Abraham, maar ook je zaad, onvoorwaardelijk. God sloot een verbond met de mens, en de mens verbreekt zijn verbond elke keer. De mens heeft nooit zijn verbond met God gehouden. De wet werd nooit gehouden. Zij konden de wet niet houden. Christus was gekomen en brak de wet zelf. Want genade had al voorzien in een verlosser. Mozes bood een weg van ontsnapping, en toen, ontsnapping liever, en de mensen toen, daarna, ze wilden toch nog iets te doen hebben. De mens probeert altijd iets te doen om zichzelf te redden, terwijl u dat niet kunt. Het is zijn natuur. Zodra hij ontdekte dat hij naakt was in de Hof van Eden, maakte hij een paar schorten van vijgenbladeren. Is dat juist? Maar hij kwam erachter dat ze niet werkten. Niets wat een mens kan doen, kan u zelf redden. God redt u onvoorwaardelijk, door al de eeuwen heen. En dan als u gered bent, bent u gered. Kijk naar Abraham. Daar was die man, ging erheen en God gaf hem het land Palestina en vertelde hem daar niet weg te gaan. Elke Jood die Palestina verlaat was teruggevallen. God vertelde hem daar te blijven. Als God u vertelt om het een of ander te doen en u doet het niet, dan bent u teruggevallen. Is dat juist? Goed dan. Er kwam een droogte om Abrahams geloof te beproeven. En in plaats dat Abraham daar bleef, nee, hij kon daar niet blijven, hij rende weg en nam Sara mee en ging ongeveer 500 kilometer, wel dat ik tijd had om daarop in te gaan, naar een ander land toe. En toen hij daar aankwam, en toen had hij die grote koning daar, Abimelech, hij was een jonge kerel en hij was op zoek naar een liefje, dus vond hij Abrahams vrouw, Sara, en werd verliefd op haar. En Abraham zei, nu vertel hem dat jij mijn zus bent en ik je broer. Dus dat beviel Abimelech, dus zei hij, goed, we zullen haar gewoon meenemen naar het kasteel. En ik veronderstel dat de vrouwen haar klaarmaakten en hij zou haar de volgende dag gaan trouwen. En Abimelech was een goed man, een rechtvaardig man. En die nacht, terwijl hij sliep, verscheen de Heere aan hem en zei, je bent zo goed als een dode. Hij zei, de man, de vrouw die u daar hebt om te trouwen, is een andermans vrouw. Nu, let op, een andermans vrouw. Wel, hij zei, Heere, u kent de zuiverheid van mijn hart, een rechtvaardige, heilige man, u kent de zuiverheid van mijn hart. Die man vertelde mij dat dat zijn zuster was. En heeft zij mijzelf niet verteld dat dat mijn broer was? Hij zei, God zei, ik kende de zuiverheid van uw hart en dat is de reden dat ik u ervan weerhield om tegen mij te zondigen. Maar dat is mijn profeet. Halleluja. Wat was hij? Teruggevallen. En een kleine liegende bedrieger. Is dat juist? Oh nee, er zijn geen kleine witte leugentjes. Het zijn of zwarte leugens, of ze zijn helemaal geen leugens. De man zat daar een regelrechte leugen te vertellen, zeggende dat het zijn zus was, terwijl het zijn vrouw was, eromheen draaiend en teruggevallen. En hier was een rechtvaardig man, die voor God stond en zei, Heere, u kent mijn hart. Maar ik zal uw gebed niet horen, Abimelech. Maar neem hem, neem haar mee terug en laat hem voor u bidden. Hij is mijn profeet, ik zal hem horen. Ja, een teruggevallene. Leugenaar. Maar dat is mijn profeet. Is dat de waarheid? Dat is de Bijbel. Nu, schiet niet te ver door hier aan de Calvinistische kant. Eens in genade, altijd in genade, want u zult in ongenade komen, zie. Nu, even een ogenblik. We zullen deze week de tijd krijgen om dat naar voren te brengen en u te tonen hoe evenwichtig het is. Maar denk niet dat gewoon omdat u iets verkeerd hebt gedaan, dat u voorgoed afgedaan bent. U bent een kind van God. U bent geboren uit de geest van God. U bent zonen en dochters van God. En de vruchten zullen van zichzelf getuigen. Daar hebt u het. Nu, hier zijn we, in het land gezeten. Nu, ik wil hier lezen. Het zesde vers. En toen Saul de Heere vroeg, antwoordde de Heere hem niet, nog door een droom, nog door de Urim, nog door een profeet. En toen zei Saul tot zijn dienaren, zoek mij een vrouw met een waarzeggende geest, zodat ik naar haar toe kan gaan en haar kan raadplegen. Ik zou hier iets langs de meetlat kunnen leggen voor even. Zoek mij een vrouw met een waarzeggende geest. En zijn dienaren zeiden tegen hem, zie, er is een vrouw die een waarzeggende geest heeft in Endor. En Saul vermomde zich en trok klederen aan, andere klederen aan en hij ging tot en twee mannen met hem en zij kwamen 's nachts bij de vrouw aan. En zij zeiden, wil mij waarzeggen met behulp van uw waarzeggende geest en laat mij opkomen die ik u noemen zal. En de vrouw zei tegen hem, zie, gij weet wat Saul gedaan heeft en weet allen die waarzeggende geesten hebben en waarzeggers in het land heeft uitgeroeid. Daarom spant gij mij dan een valstrik om mij te doden? En Saul antwoordde en zwoer haar bij de Heere, zeggende, zo waar de Heere leeft, u zal geen straf overkomen. Toen zei de vrouw, wie zal ik u opbrengen? En hij zei, breng mij Samuel op. En toen de vrouw Samuel zag, riep zij met luide stem. En de vrouw sprak tot Saul, zeggende, waarom hebt gij mij bedrogen, want gij zijt Saul. En de koning zei tot haar, wees niet bevreesd, want wat hebt gij gezien? En de vrouw zei ik tot Saul, ik zag goden uit de aarde opstijgen. En hij zei tot haar, wat was zijn gestalte? En zij zei, een oude man komt op, en hij is gehuld in een mantel. En dat is natuurlijk dat profetenmantel, zie, bemerkte dat het Samuel was. En hij stond met en zijn aangezicht ter aarde en boog zich neer. En Samuel zei tot Saul, waarom hebt gij mij verontrust en mij laten opbrengen? En Saul antwoordde en zei, ik ben zeer benauwd, omdat de Filistijnen oorlog tegen mij voeren, en God is van mij geweken en antwoordt mij niet. Nog door profeet, nog door droom, daarom riep ik tot u, opdat gij mij bekend zou maken wat ik doen moet. En toen zei Samuel, waarom vraagt gij mij, daar de Heere van u geweken is, en uw vijand geworden is? En de Heere heeft hem gedaan zoals hij tot mij sprak, want de Heere heeft zijn koninkrijk uit uw hand gescheurd en heeft het gegeven aan David. Nu, velen van u zijn hiermee bekend. Nu willen we er meteen op ingaan en God helpen ons nu voor een paar ogenblikken om hierin te komen. Nu kijk, er was een man, Saul, die eens werd beschouwd als een profeet, want hij profeteerde met de profeten. Is dat juist, leraren? Nu, hier was de man teruggevallen. Is dat waar? Maar herinner u waar Samuel zei dat hij zou zijn? Bij hem, de volgende dag. Voortijdig heen gegaan, zie? Goed, als u niet naar God luistert, zal God u van de aarde halen. Kijk daar in de Korintiërbrief hoe Paulus die mensen op orde bracht. Hij zei, ten eerste dank ik God voor u dat zulke dingen niet onder u zijn, enzovoort. En hoe dat met u geen geestelijke gaven tekort komt. En vertel het wat ze waren, wat hun positie betreft in Christus. Daarna begon hij de hamer op hen te laten neerkomen. Ze te vertellen over hun vrouwelijke predikers en hoe ze deden en hoe ze aten aan de tafel des Heren. En één man die zelfs met zijn stiefmoeder leefde. En hij zei tot deze man in Christus, lever hem over aan de duivel tot het verderf van zijn vlees, opdat de ziel behouden zal worden. Zie, dat is het, lever hem over. De Bijbel zei, daarom zijn er velen ziek en zwak onder u, en velen zijn ontslapen, voortijdig heen gegaan, vanwege zonde. God nam u uit de weg. Een goed teken dat u een christen was, als u werd genomen. Dus merk nu op, hierin werd Saul beschouwd als een van de profeten, of onder de profeten, omdat hij profeteerde. En nu was hij teruggevallen omdat hij God ongehoorzaam was, en zijn koninkrijk werd uit zijn handen gerukt en in de hand van David gelegd, die God had gezalfd door Samuel met de kruik met olie. Let op, toen waren er drie manieren die zij hadden om dingen van God te weten te komen. De eerste was de profeet, de tweede was een droom, en de derde was een Urim-Tummim. En zij geen wilde antwoorden. Nu, u weet wat een profeet is, u weet wat een geestelijke droom is, en u weet wat de Urim-Tummim was. Weet u, onlangs vroeg ik een man wat over de Urim, en die man kon mij niet vertellen wat het was, de Urim-Tummim. Natuurlijk was het God die hierdoor antwoordde, zie. En de duivel maakt een vervalsing van elk van die dingen. De tovenaar, de valse profeet en de waarzegger met de kristallen bol, zie. Nu, de Urim-Tummim hing hier op Aarons borst en de Urim-Tummim overdekte die stenen en ze hingen het in de tempel. En als ze niet zeker waren, gingen ze voor God voor een antwoord en een licht zou flitsen op die Urim-Tummim, of het nou Gods wil was of niet. Nu, wanneer de Urim-Tummim niet zou antwoorden, Nu, dat was het directe antwoord van God. Nu, de Urim Tummim van vandaag, de waarzegger heeft een kristallen bol genomen om dat na te bootsen. Een vals iets. God is in een drieheid. Gods krachten zijn in een drieheid. En de duivel is in een drieheid. En zijn krachten zijn in een drieheid. En ik kan het bewijzen door de Bijbel. En dat die Urim en Tummim de kristallen bol was die de duivel vandaag gebruikt. En de valse profeet hier vandaag, degene die we nu hebben, was of de heks of de waarzegger daarginds, nam de plaats van de profeet in, aan de kant van de duivel. Ziet u wat ik bedoel? Nu, dan, de Urim Tummim vandaag is deze Bijbel. Als iemand een profetie geeft of een droom en het komt niet overeen of echoot niet met Gods Bijbel, dan is het vals. Geloof het niet. Niet lang geleden kwam er een man naar me toe uit India, waar ik op het punt sta om naartoe te gaan, een fijne kleine prediker. Hij zei, broeder Branham, ik kwam hierheen, zei een vrouw had de Heilige Geest, en zei ze, was gewoon een allerliefste, alleraardigste vrouw. Hij zei, en ze was 4 keer getrouwd en leefde met haar 4de man. En ik zei, wel, hoe kon dat zijn, heren? En zei, ik ging naar hem toe en zei, oh, glorie aan God, zei, halleluja, prijs de Heere. Gewoon een van dat type, weet u, zei, halleluja, prijs de Heere. Zei, de Heere zei mij, hier, ik ga u een droom geven. En hij zei, ik droomde dat mijn vrouw, ik zag haar in overspel leven. En ze kwam naar mij terug en zei, oh, wil je me vergeven, Victor, wil je me vergeven? Ik heb het niet. Wel, zei ik, zeker zal ik je vergeven en je terugnemen. Hij zei, nu, dat is wat ik deed, zei, zie, ik vergeef. Ik zei, Victor, je droom was machtig liefelijk, maar de duivel gaf het aan je. Hij zei, waarom? Ik zei, het komt niet overeen met Gods woord. Ze leeft in overspel, absoluut. Ze kan niet met 4 mannen leven. Juist. Verlaat ze die en gaat ze terug naar haar eerste, is ze slechter af dan ze in het begin was. Ze moet alleen blijven voor de rest van haar leven. Ik zei, je weet dat dat niet overeenkomt met Gods woord. Dus haar, je droom was vals. Ik zei, het komt niet hiermee overeen. En wanneer een profeet een profetie had gegeven en ze het uitspraken en wilden zien of die profetie waar was, legden ze het voor de Urim Tummim en als de stem van God de lichten op de Urim Tummim wierp, dan was het absoluut de waarheid. En als een man een uitleg geeft, een droom geeft, iets van de Bijbel geeft, en, of een of ander, en het niet overeenkomt met Gods Bijbel, dan is het vals. Daar is de Urim Tummim van vandaag. Gods woord spreekt en dat is rechtstreeks de stem van God, zoals de Urim Tummim was voordat de Bijbel was geschreven. Amen, halleluja. Ik voel me wat religieus nu. Neem me niet als een fanatiekeling, als u dat doet. Ik weet waar ik aan toe ben. Ik ben niet opgewonden. Dat is juist. Hier is de waarheid, Gods woord. Het maakt mij niet uit wat voor soort droom u had of wat voor soort profetie u gaf. Als het niet in Gods woord is, is het verkeerd als het niet overeenkomt met dat woord. Dat is wat vandaag het probleem is. De een heeft een droom, de een heeft een visioen, de een heeft een tong, de een heeft een openbaring. Het heeft de hele zaak zo in de war gebracht en alles. Je hebt denominaties en alles opgebroken. U behoort het terug te voeren tot een uiteindelijk fundament. En dat is Gods woord. Dat is waar. Kerken zijn gebouwd op, één zegt, oh, Jezus komt op een wit paard. Ik weet het, ik zag hem in een visioen. Ze maken er een kerk van dat type. Oh, halleluja, hij komt op een wolk. Ze maken het in zo'n soort. Breken ze op en scheiden zich af en noemen elkaar buizerdsnest en luizenclub en al dat soort dingen. Wel, broeder, het laat zien in de eerste plaats dat uw hart niet goed staat met God wanneer u dat doet. Dat is juist. Wij zijn broeders. Wij moeten bij elkaar blijven. Wij hebben elkaar nodig. Nu kijk, Saul was teruggevallen en hij gaat daarheen. God had zijn aangezicht van hem afgewend. En hij ging erheen en hij ging vragen bij de profeten. De profeten gingen en probeerden te profeteren en God sneed eraf, wilde geen visioen geven. De profeet kwam er en zei, ik kan het niet, nee, hij heeft mij nooit iets over u gezegd. Wel, toen zei hij, Heere, geef me een droom. Nacht na nacht, er kwam geen droom. Dan gaat hij binnen naar de Urim Tummim. En hij zei, o God, ik heb de profeten geprobeerd, ik heb dromen geprobeerd. Helpt u mij nu, wilt u? Sneed het gewoon af. Geen enkele lichten flitsten er. Toen ging hij over tot een heks. Laag, gedegradeerd. En hij ging naar haar toe en sloop daar naar binnen en vermomde zich. En deze heks gaat heen en roept de geest van Samuel op. Nu, ik weet wat jullie denken. Velen zeiden, dat was Samuel niet. Maar de Bijbel zei dat het Samuel was, en het was Samuel. Vreemd hoe je dat opvangt, niet? Maar dat was Samuel. De Bijbel zei dat hij het was. En die heks kon hem oproepen, en ze riep Samuel op, En Samuel was ergens anders, maar was zich bewust van wat er gaande was. En stond nog steeds met zijn profetenmantel om zich heen. Dus broeder, wanneer u sterft, bent u niet dood. U leeft ergens, ergens anders. Laat me heel even stoppen om deze demonologie even een klein beetje te laten doordringen. Zij was een demon, maar zij stond in nauw contact met de geestenwereld. Nu, vandaag zijn er vele spiritisten die in werkelijkheid meer over de geestelijke wereld weten dan mensen die belijden christenen te zijn. En toch is zij een demon. In de Bijbelse tijden was het hetzelfde. Toen Jezus hier op aarde was, waren er die professoren en geleerden en leraren, sommigen van de besten die er waren, uit de betere seminaries dan wij vandaag zouden kunnen voortbrengen. En heilige, beroemde mannen, ze moesten het zijn. Als een leviet bevonden werd, moest hij onberispelijk bevonden worden. En rechtvaardig in elk opzicht. En toch wist die man niet meer over God dan een konijn wist over sneeuwschoenen. Toen Jezus kwam, miste hij hem te herkennen en hij noemde Jezus een duivel. Hij zei, hij is Beelzebub, de overste van de duivelen. Is dat juist? En hier kwam het laagste soort demon die een man gebonden had, ginds tussen de graven en alles, en ze riepen het uit. De duivel zelf zei, wij weten wie u bent. U bent de Zoon van God, de Heilige. Is dat juist? Heksen en tovenaars, duivels herkenden hem als de Zoon van God, terwijl geleerde theologische seminariepredikers hem herkenden als Beelzebub. Wie had er gelijk, de duivel of de prediker? De duivel. En broeder, het is vandaag niet al te zeer veranderd. Ze herkennen de kracht van God niet. Ongeacht hoeveel onderwijs u hebt gekregen, je kunt dat erin gehamerd hebben. God is niet in grote woorden, God is in een oprecht hart. Je zou hier kunnen staan, grote woorden spreken als ik weet niet wat. Dat brengt je niet dichter bij God. Je kunt daar staan en oefenen hoe je je prediking moet herhalen en deze dingen zeggen. Dat brengt je niet dichter bij God. Je kunt woordenboek bestuderen tot je ermee gaat slapen en het zou je nog steeds niet dichter bij God brengen. Een nederig, overgegeven hart in de eenvoud is wat je tot God brengt. En dat is waar. Amen. Een nederig hart heeft God lief. Nu, ongeacht of je je ABC's niet kent, dat maakt helemaal geen verschil. Gewoon een nederig hart. God woont in een nederig hart, niet in opleiding. Het is niet in scholen, niet in theologie, seminaris, niet in al deze andere verschillende plaatsen, niet in grote woorden en niet in klassieke plaatsen. God woont in het menselijk hart. En des te lager je jezelf kunt neerhalen, des te eenvoudiger je kunt worden, des te groter in de ogen van God. Laat mij u iets geven. Ik zie dat uw velden hier vol met tarwe staan. Een volle tarwekop buigt altijd. Een klein oud sprietje die daar bovenuit steekt en rondfladdert alsof het alles weet, het zit niet in de kop. Zo is het met velen van deze jongens die denken dat ze heel veel in hun hoofd hebben, maar niets in hun hart echter. Hun heilig hoofd zal buigen voor de macht Jezus Christus erkennen als de Zoon van God en zijn werken geloven. En dat hij dezelfde is gisteren. Oh, ze herkennen hem zeker, vanuit een historisch standpunt. Maar het is geen historisch iets. Mensen staan op en zeggen, oh, ik geloof Pinksteren, toen ze de grote uitstorting hadden en dat soort dingen. En schilderen een vuur. Een ijskoude man kan niet verwarmd worden door een geschilderd vuur. Een geschilderd vuur verwarmt niet. Dat was wat zij waren. Wat is het vandaag, als het dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer? Dat is geschilderd vuur. Een man die doodvriest zegt, kijk eens naar dat grote vuur dat ze hadden. Wel, daar krijg je het niet warm van. Wat zij deden bij Pinksteren, wat ze in het Vroege Testament hadden, hebben wij vandaag. En zodra God de zaak gladgestreken kan krijgen en de gemeente bijeengebracht, zal de opname komen. Maar we kunnen niet eens geloof krijgen voor goddelijke genezing. Laat staan de opname, omdat we helemaal verward zijn. De ene deze kant op en de ene die kant op. Dokter Zussen zo zei dat het dit was. Wel, mijn prediker zei dat hij dit was. Een tijdje geleden zei een vrouw, hij is gewoon een nabootser. Zij, mijn priester vertelde mij dat. Ik wou dat haar priester hier eens zou komen. We zouden zien wie de nabootser was. Ja, we zullen zien wie de nabootser is. Kom het maar proberen. Hier niet zo lang geleden in Harlingen, Texas, we hielden een dienst daar. En ze hadden grote borden overal op de auto's die avond, toen ik daarheen ging, zeiden dat de FBI daar was om mij te ontmaskeren als een nabootser. Dus een klein meisje werd genezen ergens daarboven in Texas. Ze was van ver weg en ik denk wel zo'n 1000 mijl helemaal bij Panhandle. En dit was helemaal onderin in Harlingen, onderin bij de grens. Broeder Baxter kwam en zei, broeder Branham, zei, je hebt nog nooit zo'n puinhoop daar gezien, zo'n 4,000 of 5,000 mensen. En zei, en dan overal, dat de FBI je vanavond op het podium gaat betrappen en je gaat ontmaskeren. Ik zei, nou, daar ben ik toch blij om. Zei, weet je dat kleine meisje nog, dat onlangs genezen werd die avond? Ik kwam thuis van, ging naar mijn kamer en ik hoorde iets huilen en keek rond. Ik dacht dat iemand misschien was aangevallen. Het was een meisje en ik keek om. Ik zei, en ik liep terug en ik zei, wat is er aan de hand, mevrouw? En het waren twee kleine meisjes die daar stonden, elk ongeveer 17, 18 jaar oud, hun armen om elkaar heen, huilend. Zeiden broeder Brennan, ik wist toen dat ze mij kenden, zei, wij, ik heb haar helemaal hierheen gebracht. Zei, ze moet naar het krankzinnigengesticht. En het kleine meisje was in mijn samenkomst boven in Lubbock, Texas. En zei, ik wist dat als ik haar ooit hierheen zou krijgen en u voor haar zou bidden, dan geloof ik dat God haar zou genezen. Wel, ik dacht, wat een geloof. En ik zei, wel nu zuster, kunt u haar... En net op dat moment zei ik, jullie kwamen hierheen in een gele cabrio, niet waar? Zei, ja. En ik zei, je moeder is invalide. Zij zei, dat klopt. Ik zei, je hoort bij de Methodistenkerk. Ze zei, dat is precies de waarheid. En ik zei, op weg hierheen ben je bijna over de kop geslagen. Jij en dit meisje waren aan het lachen toen jullie eraan kwamen, waar het half beton was en half asfalt, en je stuurde een bocht door. Ze zei, broeder Branham, dat is de waarheid. Ik zei, en zo spreekt de Heere. Het meisje is genezen. De volgende dag zette zij de stad in vuur en vlam, vertelde iedereen, ging er overal mee rond. Natuurlijk kenden ze haar daar niet, of ze ooit in die toestand was geweest of niet. En dan die dag, broeder Baxter zei, broeder Branham, zei, die meisjes zijn daar beneden hun koffers aan het inpakken. En dit is iets wat hij niet wist dat ik wist. Onze financiën waren helemaal onderuit gegaan. Ik heb hem er nooit over laten spreken. Maar een van die meisjes had $900 in die collecte gedaan de avond ervoor en had die financiën er bovenop gezet. Nu, hij wist het niet tot op de dag van vandaag. Maar ik wist het, zie, dat ik... God vertelde mij dat het in orde zou zijn. En broeder Baxter zei, broeder Branham, zei, je kunt mij maar beter er een klein beetje op laten aandringen. Hij zei, ze hebben een paar van die goddelijke genezers hier gehad, die gewoon aan deze mensen hebben getrokken. Ik zei, niets daarvan, nee meneer, u zult het niet doen. Broeder Baxter, zo gauw u op die manier om geld trekt, is dat de tijd dat u en ik gewoon elkaar de hand geven als broeders? Ik zal dan alleen gaan, zie. Ik zei, dat doet u niet. Ik zei, God bezit het vee op 1000 bergen en alles behoort aan hem. Ik behoor aan hem. Hij zal voor mij zorgen. Hij zei, goed dan. En diezelfde avond zei hij, broeder Brennan, kijk eens hier, iemand, kijk eens hier. Hier zit een enveloppe in, geen naam erop, met 9 biljetten van $100 erin. Precies wat we nodig hebben om bij te komen. Ik zei, broeder Baxter. Hij zei, vergeef me. En dus wist ik dat het dat meisje was. En dus de volgende dag, broeder Baxter zei, broeder Branham, ze zijn daar beneden hun kleren aan het inpakken. En ze huilen. Ik zei, wat is er aan de hand? Hij zei, je kunt maar beter naar ze toe gaan. Ik ging naar de kamer waar ze zaten. Ik zei, in welke kamer zitten ze? Ik ging erheen en klopte op de deur. Ik hoorde ze huilen. Ik klopte op de deur en het meisje kwam naar de deur. Ze zei, oh broeder Branham, het spijt me zo. Ze zei, ik heb u al deze moeite bezorgd. Ik zei, moeite? Wat is er aan de hand, zuster? Ze zei, oh, ik heb gemaakt dat de FBI achter u aan zit. En ik zei, oh, is dat waar? Ze zei, ja. Ze zei, ik geloof dat ik vandaag te veel heb getuigd door de stad en alles. Ik zei, nee. En zij zei, broeder Branham, de FBI is daar. Is daar en gaat u vanavond ontmaskeren. Ik zei, wel, als ik iets verkeerds doe, moet ik ontmaskerd worden, zie. Ik zei, zeker, als het prediken van het evangelie ontmaskerd moet worden, wel, laten we het doen, zie. En ik zei, ik leef bij deze Bijbel, en wat deze Bijbel niet zegt, dit is mijn verdediging hier, zie. En ik zei, zij zei, het spijt me gewoon dat ik deed wat ik heb gedaan. Ik zei, jij hebt niks gedaan, zuster. Ze zei, wel, bent u niet bang om daarheen te gaan? En ik zei, nee. Ze zei, wel, de FBI is er. Ik zei, wel, ik heb ze al eerder in mijn samenkomst gehad en ze werden gered. Ik zei, meneer Alvarar, kapitein Alvarar, velen van u weten van zijn bekering daarboven in Tacoma, Washington, werd daar op een schietbaan gered. Kwam in de samenkomst en zei, ik heb deze man 2 jaar lang gevolgd. En ik hoorde over de financiën en ik heb het in de gaten gehouden en ben overal doorheen gegaan en zei, het is de waarheid. U luistert niet naar een fanatiekeling vanavond, u luistert naar de waarheid. Zei een van de mannen bij de politie dat ik een dokter zijn kind liet onderzoeken en hem door de gebedsrij stuurde en zei, het kind werd precies verteld wat ermee aan de hand was en wat ermee gebeurd was. En zei, in 8 dagen zal het terug op school zijn, een poliopatiënt. En zei, op de 8e dag ging het kind terug naar school. Zei, ik heb hem 2 jaar gevolgd voor 10.000 mensen. Daar is het allemaal. Er staat een foto van de Seattle samenkomst in uw boek. Hij zei, ik wil dat u allemaal weet dat u niet luistert naar een of andere religieuze kwakzalver. U luistert naar de waarheid. Kapitein Alvarar. En de volgende dag leidde ik hem tot God en hij ontving de doop van de Heilige Geest in een schietbaan. Daarin, grote plek daar. Ik zei, misschien zal deze man hetzelfde doen. Dus, zei zij, bent u bang om daarheen te gaan? Ik zei, bang? Wel zeker niet. Zeker niet. Waarom zou ik bang zijn wanneer God mij gestuurd heeft om het te doen? Hij is degene die de strijd voert, niet ik. Dus ik zei, nu, ik wil dat jullie allemaal wegblijven. En dus, wij gingen naar de samenkomst die avond, de zaal was volgepakt, en de beheerder daar kwam eraan, zei, eerwaarde heer Branham, ik heb 10 Mexicaanse kinderen ingehuurd. Zei, kijk hier eens, eerwaarde heer Branham om vanavond te worden ontmaskerd door de FBI, een fanatieke dweper, of zoiets dergelijks. En zei, het staat op elk van die auto's. Trok, hij zei, ik heb 10 kleine Mexicaanse kinderen ingehuurd om ze er overal af te trekken en ze hier te doen. Hij zei, oh, ik wil wel als ik die kerel eens te pakken kreeg. Ik zei, maak u zich geen zorgen, meneer. God zal hem te pakken krijgen, zie. Ik zei, laat hem gewoon met rust. Dus hij kwam eraan en die avond toen we binnenkwamen, ik zal het nooit vergeten, liep de ruimte binnen. Ik, broeder Baxter, zo'n geloven alleen. Hij zei, nu broeder Branham zegt ons vanavond het gebouw te verlaten. Hij zei, ik zal helemaal achteraan plaats gaan nemen. Hij zei, ze zijn van plan om hem vanavond te ontmaskeren, hier op het podium. Hij zei, ik heb hem in vele moeilijke strijden gezien en God zijn plaats zien innemen. Zei, ik ga gewoon naar achteren om te gaan zitten. Ik liep naar voren en ik zei, ik las net een klein artikel hier van waar ik vanavond ontmaskerd zou worden, hier op het podium. Ik zei, ik wil dat de FBI-agenten nu naar voren komen en mij hier op het podium ontmaskeren. Ik zei, ik sta hier ter verdediging van het evangelie. Ik wil dat u komt en mij ontmaskert. Ik wachtte. Ik zei, misschien zijn ze hier nog niet. Ik wist waar ik aan toe was. Hij had mij in mijn kamer daarboven al getoond wat er zou gaan gebeuren voor ik wegging, ziet u. En ik zei, misschien zal ik nog even een poosje wachten. Zullen wij een lied zingen? En iemand kwam naar voren en zong een solo. Ik zei, meneer FBI-agent, bent u binnen of buiten? Ik wacht om ontmaskerd te worden. Wilt u naar voren komen? Niemand kwam. Ik bleef me afvragen waar het was. De Heere vertelde me wat het was. Het waren 2 teruggevallen predikers en ik bleef kijken. Ik zag een zwarte schaduw in de hoek hangen. Ik wist waar het was. Ik keek daarheen en het bewoog opwaarts en ging de balkon op, zo. Een man met een blauw pak aan, 1 met het grijze. Ik zei, vrienden, er is geen FBI. Wat heeft de FBI te maken met het prediken van de Bijbel? Ik zei, zeker niet. Zij waren geen 2 FBI-agenten om het te ontmaskeren, maar hier is de ontmaskering. Daar zitten ze, daarboven. Die 2 predikers, daar. En ze doken weg. Ik zei, duik niet zo weg. En 2 van die grote Texanen die daar naar boven wilden gaan om ze vast te pakken. Ik zei, nee broeders, dit is geen zaak van vlees en bloed. Blijf gewoon stilzitten. God zal daarvoor zorgen. Ik zei, nu broeders, kijk, terwijl u daarboven bent, kijk deze kant op. Ik zei, als u zei dat ik Simon de tovenaar was, dat ik onder tovenarij de mensen betoverde. Ik zei, als ik Simon de tovenaar ben, dan bent u de man van God. Komt u nu naar beneden op dit podium. En als ik Simon de tovenaar ben, laat God mij dan doodslaan. En als ik Gods profeet ben, komt u dan naar beneden en laat God u doodslaan. Nu zullen we zien wie de ware en de verkeerde is. Komt u nu maar naar beneden en we zullen een lied zingen. Daar gingen ze dat gebouw uit en we hebben ze sindsdien nooit meer gezien, zie. Ik zei, kom op, als ik Simon de tovenaar ben, laat God mij dan doodslaan. En als ik Gods profeet ben, dan zal God u doodslaan wanneer u naar dit podium komt. Als ik de waarheid ben, voor God, dan zal God u laten sterven op dit podium. Zij wisten wel beter, dat is waar. Ze wisten wel beter, ze hadden het gehoord van andere plaatsen. Dat klopt, dus denk nooit maar dat God nog steeds God is. Hij antwoordt. Nu, deze heks van Endor, ze riep de geest van Samuel op. En Saul sprak tot Samuel. Nu, u mag zich misschien afvragen hoe dat kon gebeuren. Het kan vandaag de dag niet gedaan worden. Nee, meneer. Omdat het bloed van stieren en bokken alleen wachtte op de tijd van vervulling, toen een mens in die dagen stierf, predikers, ondersteun me als u denkt dat dat waar is. Toen een mens stierf, stierf hij onder de verzoening van een dier. En zijn ziel ging naar het paradijs. En daar bleef hij tot de dag van verlossing. En zijn ziel was daar. Laat me u hier een klein beeld schilderen. Hoeveelen hebben mijn artikel gelezen, of het artikel dat zij over mij schreven in het beste, hier ongeveer in het oktober en november nummer? Goed. Heeft u het gemerkt hoe dat was? Heeft u het gemerkt, ongeveer 2 of 3 weken daarvoor, dit grote beroemde medium hier, dat al sinds een hele lange tijd geleden is beproefd, haar mevrouw Pepper? Heeft iemand dat ooit gelezen, mevrouw Pepper, haar artikel in het beste? Is het niet vreemd hoe die 2 geesten... Hoeveel tijd heb ik nog? Maar een klein beetje nog. Ik ben 20 over, slechts. Ik zal moeten opschieten. Ik weet dat u moet... Kijk, excuseer mij even een ogenblik. Weet u, er is valse... Er is een echte en een valse, van alles. Als ik u een dollar geef en ik zeg, is dit een goede dollar? En u zou er naar kijken, het zou behoorlijk op een echte dollar moeten lijken of u zou het niet geloven. Niet waar? Dus zal het echt een goede imitatie moeten zijn? En als Jezus zei dat de twee geesten in de laatste dagen zo dicht bij elkaar zouden zijn dat het zelfs de uitverkorenen zou misleiden indien mogelijk. Religieuze mensen. Nu bedenk. Nu, er is niets daarbuiten in die oude koude formele, aan de buitenkant hebben ze slechts een vorm van godsvrucht, ziet u? Maar deze twee geesten, de echte geesten, zouden zo dicht bij elkaar zijn dat het de uitverkorenen zelf zou misleiden. Hoe ze zij en zij zouden werken. In de laatste dagen, heeft Jezus dat gezegd? Ja. Let nu op, vrienden. Ik ga een klein beeld voor u schilderen. Ik wil dat u hier even een ogenblik naar kijkt en geef mij uw onverdeelde aandacht, want ik ga u een gelijkenis geven en dan zult u het zien. Nu, in het beste stond daar geschreven, ik stond daar, we hadden 2700 mensen die stonden te wachten om voor gebeden te worden, die daar stonden. Leest u het artikel. En een man kwam er vanuit Canada. En hij had een kleine jongen die naar Mayo's en Johns Hopkins was geweest, een ernstige hersenziekte, die zijn kleine handjes zo verwrongen had en zijn beentjes eronder opgetrokken had. En ze zeiden, er is niet eens een operatie of niets wat kan worden gedaan. Dus nam hij hem mee terug naar Canada. Hij zei, ik ben nog niet uit het veld geslagen. Neem het novembernummer van Het Beste en het heet het Wonder van Donnie Morton. En zei dan dat de man zei, ik ben nog niet verslagen. Want ik ken een geloofsgenezer, genaamd William Branham, die ervoor zorgde dat twee van mijn vrienden die doofstom waren, konden spreken en horen. En ze belden op om te proberen te vinden waar ik zat, in Amerika nog. En ik was in Costa Mesa, Californië, en het is een artikel, als u het leest, bereid u voor om te huilen. Het zal gewoon uw hart breken. Hoe hij door sneeuwbergen ging en van alles meer met die baby. Hij zei, wees voorzichtig, Donnie. Zei nu, wij zijn niet verslagen. En de kleine jongen kon zelfs nauwelijks lachen. Hij leed er zo onder. Zei, wij zijn niet verslagen. We zullen het God gaan vragen. We zullen naar Gods profeet gaan en het hem vragen. Dus toen, ze kwamen door de sneeuw. En uiteindelijk kwamen ze er. En de moeder kwam met ze mee. En ze hadden niet genoeg geld om met het vliegtuig te gaan. Dus stuurden ze de moeder terug. En de jongen en vader moesten met een bus komen. En hoe ze helemaal van Winnipeg, Canada, naar Costa Mesa, Californië reden. En ze kwamen daar aan, zonder geld. En de vader vertelt over hoe hij er de kleine luiers moest verschonen. Deze kleine jongen van ongeveer 7 of 8 jaar oud. Gewoon volledig hulpeloos. En hoe hij geen kans kon krijgen om te eten of niets. En zei dat zijn kleine jongen hem gewoon kon horen praten. En hij kon zien aan de manier waarop zijn ogen keken dat hij probeerde te glimlachen, weet u. En wist dat hij zou hem vertellen over de verschillende bezienswaardigheden die hij daar in Amerika zag. En toen ze daar in Californië aankwamen, vertelde ze aan de reizigershulp wat hij was komen zien. Hij zei, een goddelijke wat komen zien? En een groot vraagteken. Natuurlijk kunt u zich voorstellen wat Amerika erover zei, zie. Zie, dat zijn wij, zie. Wij zijn zo slim, wij weten alles, weet je. En het is niet nodig om ons iets te vertellen. We hebben het allemaal afgeschreven, zie je. Dus een goddelijke wat? Helemaal uit Winnipeg, Canada gekomen. Wel, zij dachten dat het verschrikkelijk was. In elk geval, de krant stuurde een auto en zond hem erheen. En hij zei, toen ze bij de rij kwamen waar het was, zeiden dat er 2700 mensen stonden te wachten om voor gebeden te worden. Maar, zei, toen ze dat misvormde, kleinuitziende jongetje zagen en die arme vader met zijn pet op, zijn haveloze jas, zei dat iedereen gewoon opzij stapte en hem zijn plaats gaf. Toen hij op het podium kwam, het is tegen de regels om een gebedskaart uit te wisselen. Iemand moet naar de samenkomst komen en uw eigen kaart halen. Als u ooit in de rij betrapt wordt dat u gebedskaarten ruilt met iemand anders, wordt de gebedskaart ongeldig, zie. Want u moet de instructies komen horen en weten hoe het te ontvangen. Het is aan u. U kunt het niet halen voor iemand anders. U moet het zelf komen halen, zodat u het hoort. Een of andere grote persoon zei, wel, ik geloof niet zozeer in dit ding. Maar misschien als hij mij geneest, zal ik, zie. En dat veroorzaakte dan drukte op het podium. Dus zichten ze dat er gewoon uit voordat het er komt. Dus toen de jongen of de vader naar het podium ging, voor de mensen aan, vroeg Billy hem naar zijn gebedskaart. Hij had er geen. Hij zei, dan spijt het me, meneer. Hij zei, u zult moeten wachten. Hij zei, goed, zei ik zal wachten. Hij zei, dan wacht ik gewoon op mijn beurt zoals de anderen. Hij zei, ik wist niet dat ik dit moest doen. En ik sprak dus met iemand en ik hoorde het toevallig. Ik zag die vader weggaan en ik zei, wat was er aan de hand? Hij zei, hij had geen gebedskaart. En iets zei tot mij, breng hem terug. Dus ik zei, breng hem hier. En de vader kwam naar voren en de tranen liepen over zijn gezicht en moest zich nodig schieren. En hij liep naar voren en hier is het beste waar het stond. Zie, ik stelde geen vragen, maar keek strak in het gezicht van de baby, vertelde het kindje waar hij vandaan kwam, dat hij naar Mayo's kliniek was geweest en alles over wat er mee aan de hand was, hoe ziek het was geweest en alles. En dus begon de vader te huilen en begon weg te gaan en stond dat hij het podium af begon te gaan en dat hij zich omdraaide en zei, dat klopt meneer. Hij zei, maar zal mijn kind ooit leven? Ik zei, dat kan ik niet zeggen. Ik zei, wacht eens even. Ik zag een visioen verschijnen. Ik zei, u zult dit niet willen geloven, omdat Mayo's en Hopkins allebei zeiden dat die operatie niet kon worden uitgevoerd aan die hersenen. Maar ik zeg u wat u doet. U, morgen, gaat u gewoon verder met deze baby. Binnen de komende 3 dagen gaat u een vrouw met zwart haar op straat ontmoeten. En die vrouw gaat u vragen wat er aan de hand is met die baby. En dan gaat zij u vertellen over een kleine plattelandsdokter hier die operatie kan verrichten. En u zult het niet willen geloven, omdat Mayo's het afwees en zei, het is onmogelijk om te worden gedaan. Maar dat is de enige kans die uw kind heeft, door de kracht van God, de genade van God en die operatie. Nu, als u gelooft dat ik zijn profeet ben, ga dan doen wat ik u zeg, zoals de vijgen op Hiskia te leggen enzovoort. Hij zei, hij draaide zich om en zei, dank u, liep weg. 2 dagen of meer waren voorbij gegaan en hij was op een dag op straat en een dame liep naar hem toe en zei, wat is er aan de hand met uw baby? Hij zei, het heeft een hersenziekte en hij bleef zo praten en wel, ze vonden het verschrikkelijk erg, weet u. Dus hij zei dat er binnen een paar minuten iets gebeurde. Zij zei, meneer, ik ken iemand die operatie kan doen. Hij zei, mevrouw, kijk eens, Mayo-broeders hebben het opgegeven en zeiden dat het niet kon. Hij zei, een man hier heeft voor hem gebeden, die broeder Brennan heet, zei, hij heeft gebeden voor de baby. Hij zei, wacht eens even, zwart haar, draagt een grijze jas. Zei, dat is haar. Zei, waar is die dokter? En hij vertelde het hem, nam hem daarheen en de dokter voerde de operatie uit. De baby werd beter. Nu, dat kwam via het beste, ziet u. En Mayo-broeders vroegen mij daarover voor een interview te komen. Zeiden, eerwaarde meneer Brennan, wat deed u met de baby? Ik zei niets. Ik heb het nooit aangeraakt. Ik vertelde alleen wat God mij zei hem te zeggen. De man gehoorzaamde het. Nu, het eigenaardige ervan is, ongeveer 2 weken daarna, of 2 weken daarvoor, of 3, in het beste, misschien een maand ervoor, dat mevrouw Pepper's artikel erin stond. Nu, zij is een echte heks, of een medium. Nu, er is een echte, en er is iemand die nabootst. Ze hebben die vrouw al sinds 1897. Ze is nu over de 100 jaar oud, in New York, zowel zo doof als een kwartel. Het beste, nee, ik denk dat het ongeveer 2 maanden van maand voor het mijne verscheen. En u kunt het vinden, vroeg in de herfst. Meneer Baxter had het hier onlangs. Als ik eraan gedacht zou hebben, had ik hem, of wist dat ik dit zou zeggen, zou ik het bij me hebben gehad. Ik kan het voor u krijgen. En het besloeg ongeveer 12 of 14 pagina's. Ze was maar een gewone huisvrouw. En ze raakte op een dag in een trance terwijl ze leed en ze begon tot de doden te spreken. En ze hebben die vrouw over de hele wereld gehad, overal. Ze namen haar mee naar Engeland, verwisselden haar kleren, zelfs vele malen, en keken of er fouten en zo waren, en kwamen daarheen en vermomden iemand met een masker op een gezicht, een Griek, en deden alsof hij een Engelsman was. En ze vertelde hem er alles over. En hij wilde een van zijn dode compagnons oproepen. Nu het enige, ze over de hele wereld, en hier is het beste, stond dat er, hier een paar avonden geleden, of een paar maanden geleden, werd een van die dingen ontmaskerd. Een man werd verondersteld om de spookachtige hand van zijn moeder te kussen en de volgende dag werd bewezen bij de politierechter dat hij alleen een stuk kaasdoek kuste. Een heleboel mensen bootsen een medium na. Het zijn alleen maar van die kleine oude lezers die langs de kant van de straat zitten die om te beginnen geen mediums zijn. Het zijn niets anders dan valse nabootsers. Maar er is een echt medium. En wij religieuze mensen, wij hebben een heleboel nabootsers. En beide kanten. Nu, heb nog even geduld. Nu, let op, die mevrouw Pepper is een echt medium. En het tijdschrift zei, hier is 1 ding waar men zeker van kan zijn, dat wanneer een mens sterft, hij niet dood is. Hij leeft ergens, want die vrouw roept hun geest terug en spreekt tot de mensen. Nu, wat doet zij, broeder Branham? Gelooft u het? Jazeker. De Bijbel zegt het. Dat is de reden waarom ik het geloof. En zij is van de duivel. Spiritisme is de licht van de duivel. Merk nu op. Nu, let op die 2. En dan had u moeten zien hoe de brieven bij mij binnenvlogen toen mijn artikel op de haren volgde. Is het niet vreemd dat net voor het einde van de tijd God deze dingen sprak? En het beste wordt uitgegeven in elke taal onder de hemel, zie? Merk op, is het niet vreemd dat ze elkaar opvolgden? Nu, hier kwamen brieven binnen die zeiden, broeder Brennan, dat bewijst dat u niets anders bent dan een medium. Zei, dat bewijst het. Kijk eens hier, u vertelde die vrouw waar ze zou vinden. Kijk naar deze vrouw. Ik zei, wacht eens even. Ik haalde een officiële brief tevoorschijn, neemt u mij niet kwalijk, om naar de mensen te sturen. Ik zei, wat weet u predikers weinig? Ik zei, in plaats van uw lichaam te dopen, moet u uw hersenen laten dopen. Jawel, u staat niet stil om over dingen na te denken. U probeert het niet te overwegen. Dat is dezelfde manier waarop ze het in die andere dagen deden. Ze hadden Jezus gezien. Zij wisten dat hij kon. Hij de geheimen van hun hart kende. Hij wist wat ze zoal deden. En ze zeiden, hij is de overste van de duivels. Hij is de Beelzebub, de beste waarzegger ter wereld. Zij stonden er niet bij stil om het te proberen uit te zoeken, om te zien dat dat de Zoon van God was. Zij waren niet geestelijk genoeg om het te weten. Dat is het, ze lezen over de zaak heen. Zeker, Jezus moest aankomen in Jeruzalem, rijdend op een muilezel enzovoort, maar zij keken naar de tweede komst. En vandaag net zo, ze kijken over het echte ding heen. Halleluja, dat is juist. Ik weet dat God hier is vanmiddag, en ik weet dat ik veel van uw tijd in beslag neem, maar u moet het zien, vriend. Als ik u nooit meer zie, moet u weten wat demonen zijn. En u moet weten wat waarheid en dwaling is. En het is zo dichtbij, u moet de zaak scheiden. Nu, denk eraan, het zal niet ergens daar ginds zijn, iets helemaal aan deze kant, zoals de Farizeeërs, of iets helemaal ver aan die kant. Het staat hier meteen bij de deur, er heel vlakbij. Let erop. Nu, nam ik, laten we die twee gevallen nemen. Als ik de dollar nam en die u gaf, nu, als ik u een valse dollar gaf, we zullen een gelijkenis gebruiken, zodat u het kunt zien. Het eerste wat u doet, als u een verstandig man bent, als u een dollar oppakt en ernaar kijkt, als eerste voelt u hem en ziet u waaruit hij gemaakt is. Is dat juist? U zult kijken waarvan het gemaakt is. U zult kijken naar zijn waarde. Een echte dollar is niet van papier gemaakt. Het is deels papier en deels zijde, ziet u? En als eerste zult u naar de waarde ervan moeten kijken. Dat is de eerste aanwijzing. En laten we haar nu aan deze kant nemen en de heren aan deze kant nemen, wat ons aangaat. Nu kijk, het eerste waarop u moet letten, alles, let op uw artikel, in de ruim 50 jaar van haar waarzeggerij en het oproepen van de geesten van de doden, heeft ze niet één keer God, Christus, goddelijke genezing, verlossing, oordeel of niets genoemd. Er zit niets anders bij dan gekheid en dwaasheid. Maar aan deze kant is het voortdurend God, oordeel, komst van Jezus, goddelijke genezing, kracht van God, bevrijding. Kijk naar de waarde ervan. U ziet geen waarzeggers en heksen uit evangelie prediken? Wat is er met mensen aan de hand? Tjonge. Merk op. En wat u echt moet doen, als u wilt uitvinden of het een echte dollar is of niet, als het er zoveel op lijkt, noteer de nummers die erop staan en stuur het terug naar de munt. En als er daar nummers zijn die daarmee overeenkomen, dan ligt er een zilveren dollar op te wachten. Klopt dat? Wel dan, broeder, neem wat zij deed en neem het terug naar de Bijbel en u zult vinden dat het de heks van Endor is. En neemt u wat hier is, zult u het terugvinden, het staat in het boek hier, bij de munt. Jezus Christus dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd. Zeker, zijnzelfde werk. Hij haalde geen gekheid en onzin uit bij de mensen. Het was ergens goed voor, om iemand te helpen, om hen tot God te leiden. Amen. Ik zeg niet amen op mezelf, maar amen betekent zo zij het. En ik geloof het, ik weet dat het de waarheid is. Nu merk op, hier hebt u het. Nu snel nu, want ik wil u niet langer houden. Hier, laten we hier een klein beeld schetsen, een klein gedachtebeeld. Hier is een stroom die hier zo doorloopt, die regelrecht hier zo langsloopt en zo door het leven stroomt. Nu let op, het is een kanaal. Geef me nu uw onverdeelde aandacht, zodat u dit niet zult missen. Zo naar beneden. Nu. In dit kleine kanaal hier wonen sterfelijke wezens, u en ik. Nu daarin laten we eens kijken wat het is. Het is een massa van dwaasheid en al het andere, maar zo nu en dan ziet u een licht. U ziet zwartheid en straten, dat is pret en gedoe, duivels die de mensen te pakken krijgen. Oh, ze kleden zich fijn, nauw en zo hoog beschaafd als ze maar zijn kunnen, verfijnde geleerden. Maar nog steeds de duivel. Maar er zitten wedergeborenen in. Nu, deze mensen in dit kanaal worden beïnvloed van twee verschillende kanten. Nu, aan deze kant die deze kant op gaat, is er een drieheid. En aan deze kant die deze kant op gaat, is er een drieheid. Nu, de eerste plaats aan deze kant is zielen van de onrechtvaardigen. Wanneer een mens sterft, gaat hij naar een plaats en wacht op het oordeel. Jezus ging heen en predikte tot die zielen die daar in de gevangenis waren. De volgende is demonen. De volgende is de duivel en de hel. Opgaand, de eerste, nu diegenen daarbinnen zijn geesten. Geesten van dode mensen die zich nooit bekeerd hebben. Ze wachten op het oordeel. Het enige wat ze weten is dwaasheid en wat ze deden. Nu, hierboven, Deze christenen worden beïnvloed van boven. Dit is gelijkenis. Hierboven is een andere geest, de Heilige Geest. De geest van een mens, Christus Jezus. De Heilige Geest beïnvloedt zijn gemeente in deze sfeer van het sterfelijke. De duivel, door deze geesten, beïnvloedt de mens. Nu, kijk, de volgende is engelen. De volgende is God. Nu, elke sterveling hier wordt beïnvloed door een van deze werelden. Ziet u wat ik bedoel? Nu, wat die vrouw deed, zij brak door in die sfeer en zij spreekt tot die door demonen bezeten mensen die in het begin de geesten waren van die gevallen engelen, die zich niet bekeerden daar vroeger in het begin en toestonden dat hun wezens door hen bezeten werden en zij wachten op het oordeel. En deze aan deze kant hier zijn beïnvloed en wedergeboren door de geest van God. En de duivel heeft zijn profeten en God heeft de zijne. Ziet u wat ik bedoel? Het is invloed en daar gaan we. Stop om een onderscheiding te maken. Jezus, toen hij hier op aarde was. Nu, vandaag kan hij niet in die sfeer doorbreken en een rechtvaardig mens uit die sfeer halen. Hij zou het niet kunnen, want rechtvaardige mensen zijn daar niet, waar ze vroeger waren in het paradijs. Nee, meneer, het paradijs werd weggedaan toen het bloed van Jezus het wegnam. Kijk hier eens. My. Als ik eraan zou kunnen denken hoe dat Jezus, toen hij stierf, hij ging prediken tot de zielen die in de gevangenis waren. Hij stierf als een zondaar, geen zonde kennende. Toch was onze zonde op hem. En God, voor zijn zonden, zond hem naar de hel. De Bijbel zei, hij ging en predikte tot de zielen. Sommige mensen zeggen, broeder Branham, ik kan dat niet begrijpen. Zeiden, Jezus stond op de derde dag op, hij stierf vrijdagmiddag en stond zondagmorgen op. Wel, hij was slechts één dag dood. Hij zei binnen die tijd, want hij had één schriftgedeelte in de Bijbel waar hij op kon staan. Want David, een man die later terugviel, maar hij was gered, maar een profeet onder de inspiratie van God, zei, ik zal zijn ziel niet in de hel laten, noch zal ik toelaten dat mijn heilige verderf zal zien. En hij wist 3 dagen en nachten dat dat lichaam in verderf zou gaan. En God had tot de profeet gezegd, hij zal geen verderf zien. Halleluja, hij nam Gods woord. Hij versloeg Satan er elke keer mee. Hij versloeg de dood met het woord van God. Halleluja, hij versloeg de dood. En toen ze hem doden en hij als een zondaar stierf met mijn zonden en uw zonden op hem, daalde hij af. Ik kan hem daar op die deur zien kloppen. En die verloren zielen kwamen erheen en zeiden, wel, wie bent u? Hij zei, waarom luisterde u niet naar Henoch? Waarom luisterde u niet naar die andere profeten die predikten? Zij waren veroordeeld. Ik ben de zoon van God die eens leefde. Ik heb mijn bloed is vergoten. Ik kom om u te vertellen, ik heb vervuld wat de profeten zeiden dat ik zou doen. Regelrecht naar beneden voor beide demonen, regelrecht de hel in, pakte de sleutels van de dood en de hel van de duivel af. En hing ze aan zijn zijde, begon terug omhoog te gaan. Halleluja. Het werd vroeg in de ochtend. Halleluja. Laten we hier een klein beeld schetsen. Vroeg in de ochtend, er is nog een groep die hier in het paradijs ligt. Ze zijn er nu niet meer. Nu, uw grote katholieke vrienden die geloofden in de voorspraak van heiligen, als u tot een heilige spreekt in uw kerk, is die man een zondaar. Hij is in de hel of wacht ginds op zijn oordeel. En als hij een heilige was, is hij in de heerlijkheid van God en kan niet terugkomen. Dat is juist, ik kan dat bewijzen. Het bloed van stieren kon zonden niet wegnemen, maar het bloed van Jezus scheidde zonden af. Ik kan Jezus daarheen zien gaan naar het paradijs waar de oude Abraham, Isaac en Jacob en anderen zijn, Samuel en al de anderen daarbinnen. Ik kan hem op de deur horen kloppen. Amen. Oh, ik hou hiervan. Ik begin mij echt, voel mij nu een beetje religieus. Ik kan hem daar zien kijken, ik kan hem horen zeggen, wie is daar? Wie is het daar? Hij zei, ik, Abraham spreekt hier. Wie is het? Ik ben het zaad van Abraham. Amen. Ik kan Abraham naar de deur zien komen, de deur openen. Hij zei, ik ben het zaad van Abraham. Daniel zei, kijk daar eens. Daar is de steen die ik uit de berg gehouden zag worden. Ik kan Ezechiël horen zeggen, daar is hij. Ik zag hem als stof onder zijn voeten. De wolken die gingen toen de rammen in hun handen klapten. De bladeren en zij allen juichten. Oh, ik kan er verscheidenen daar in het paradijs op hem zien wachten. Ik kan hem horen zeggen, kom op, het daglicht breekt aan in Jeruzalem, we moeten hier weg. We gaan omhoog, omdat jullie vertrouwden in het bloed van de stieren en bokken, wachtend op de tijd van mijn bloed. Maar mijn bloed is daar op Golgotha gestort. Ik ben de vlees geworden, zoon van God. Alle zondenschulden zijn betaald. We zijn op weg eruit. Halleluja, glorie zij God. Ik kan Abraham, Sarah bij de arm zien pakken en hier komen ze er regelrecht uit. In Matthäus 27, toen hij eruit kwam, kan ik ze een kleine stop daar rond Jeruzalem horen maken. En als eerste, weet u, kan ik Caiaphas en hen op straat zien staan zeggen, ze zeggen mij dat die man is opgestaan. Zeg, wie is die man die daar gaat? De jonge kerel, dat jonge meisje. Niet oud meer, dat waren Abraham en Sarah. En ze verdwenen. Ze keken, iemand kijkt naar ons. Ze konden verdwijnen, net zoals hij door de muur ging. Hetzelfde soort lichaam. Halleluja. Jawel. Hier zijn alle profeten en hen die rondlopen en rond de stad kijken. En Jezus leidde rechtstreeks omhoog naar of omhoog boven de sterren, maan, wolken en voerde gevangenschap gevangen en gaf gaven aan de mensen. Jezus zit vandaag aan de rechterhand van de Vader, klom daar omhoog, ging zitten tot al zijn vijanden tot zijn voetbank gemaakt zijn. En vandaag, mijn beste christenvriend, werken demonen van alle kanten en Gods geest is gelijkvaardig van de andere kant om het elke keer te neutraliseren. Halleluja, daar hebt u het. Nieuwsbladen en tijdschriften en noem maar op maken het bekend. Ze letten erop, ze kunnen niet inzien wat het is. Wat is het? Het is de voorafschaduwing van de grote krachtmeting wat spoedig zal komen tussen God en duivel. Kom aan Gods kant en wees oprecht in uw hart. Amen. Hier niet lang geleden was ik boven in Toledo, Ohio, en had een samenkomst. Ik zal gaan sluiten. Ziet u wat ik bedoel over demonen? Zij zijn aan het werk. Zij zijn erg religieus. Net zo religieus? Oh, ze gaan elke zondag naar de kerk, zeggen de apostolische geloofsbelijdenis op en zingen de doxologie. Oh my, zo religieus als ze maar kunnen zijn. Broeder Brennan, bedoelt u dat dat de waarheid is? Dat is het soort geest dat Jezus Christus aan het kruis hing en Jezus zei, u bent van uw vader, de duivel. Nu, sommigen van hen zeiden, oh, Rusland is de antichrist. Nooit. Rusland is niet de antichrist. De antichrist zal zo religieus zijn dat het de uitverkorenen zelf zou verleiden indien mogelijk. Bedenk, God neemt zijn man, maar nooit zijn geest. De duivel neemt zijn man, maar nooit zijn geest. Nu, daar zijn ze. Doe wat u wilt. Ik ben alleen verantwoordelijk voor de waarheid. Demonen, die aan het werk zijn. Gisteren had ik het over ze in de natuurlijke sfeer. Vandaag laat ik u in de geestelijke sfeer zien, waar ze in de religieuze sfeer zijn. Waar ze daar ginds zijn en kanker worden genoemd. En ze worden dit, dat en nog wat genoemd, maar ik heb u door de Bijbel bewezen dat het duivels zijn. Nu, hier vandaag, hier zijn ze er weer in de religieuze sfeer. Erg religieus, erg vroom. Als u eens zou beginnen, broeder, en nadenkt, Kain, het eerste begin ervan, was een zeer religieus mens. Esau was een zeer religieus mens. Judas was een zeer religieus mens. Het is religie. Het is niet de buitenwereld. Het zit midden in de gelederen. Let daarop. Demonologie. Misschien kan ik er later nog wat meer op ingaan. Het wordt laat. Veroordeel niemand. Heb iedereen lief. Als u niet vanuit uw hart kunt liefhebben, dan is Christus niet met u. In Toledo, Ohio, ging ik een klein restaurant binnen. Ik had steeds bij een plekje, een dankend plekje, prachtig plekje. Ze waren zo aardig, die middag waren ze gesloten om naar zondagschool te gaan. En toen ze sloten, moest ik de straat over naar een kleine wereldlijke gelegenheid. En ik liep daar binnen en ik weet dat het illegaal is om te gokken in Ohio. En hier stond een staatspolitieagent met zijn arm om een meisje, zijn hand hing hier aan haar boezem en hij speelde op een gokautomaat. De wet van onze staten en land. Geheel weg. Jammerlijk. Ik vertrouw, op Christus de vaste rots sta ik. Alle andere grond is zinkend zand. Er is niets meer over. Dat is juist. Ik keek daar achterin en daar zat een knappe jonge dame, waarschijnlijk in haar tienerjaren, 19, 18, 19 jaar oud. En wat ze aan het doen waren, die jongens daar achterin rond de tafel, het was afschuwelijk. Ik ging daar zitten en nu tot mijn verbazing, hier zittend waar een dame kwam aangelopen, zei, wilt u een stoel hebben? Ik zei, dank u, ik wilde een ontbijt. En hier, zittend in een stoel, zat een oudere dame, zo oud als mijn moeder, 55, 58 jaar oud. Ze had een stel van die goddeloze kleertjes aan die ze dragen. Ze beweren dat het cool is. De wetenschap zegt, je bent gek. Wel nee, u wilt gewoon uw eigen naaktheid tonen. Het is een schande, schaamteloos. Een dame zal ze niet aantrekken, een vrouw wel, maar een dame niet. En toen, dus toen, ze, daar zat ze daar. Haar arme vlees was slap. Ze had dat soort orchidee-achtige manicure, of wat u het ook noemt op haar lippen. en een heel kort kapsel als een man dat helemaal kroezig omhoog stond, waarvan de Bijbel zegt dat het een schande was, en een vrouw die een man. De Bijbel beweert dat als een vrouw haar haar knipt, een man het recht heeft om haar weg te sturen in echtscheiding, omdat ze niet eerzaam tegenover hem is. Wij moeten hier een deze dagen ter zake komen en de Bijbel prediken. Staat als ze haar haar afknipt, onteert ze haar man. Als ze oneerbaar is, behoort ze te worden weggedaan. U kunt niet met een ander trouwen, maar u kunt haar wel wegdoen. Oef, tjonge, dat komt hard aan, ik kan het voelen. Maar dat is de waarheid. Oh, vroeger hadden wij dat in de Heilige Geest sferen, maar we lieten de afscheidbomen neer. Een oude broeder zei vroeger, wij lieten de afscheidbomen neer, wij lieten de bomen neer, we sloten een compromis met die zonde, we lieten de bomen neer, de schapen liepen weg, maar hoe kwamen de geiten binnen? U liet de bomen neer, dat is wat er aan de hand was. U liet de bomen neer, de wereld en de gemeente samen vermengd, net zoals de Moabieten enzovoort en Biliam en hoe hij onder hen trouwde, dat is nu precies hetzelfde vandaag. En de kerk is helemaal vervuild en het Pinkstertijdperk is het Laodicea-tijdperk wat lauwwarm wordt en uit Gods mond wordt gespuwd en uit de hele groep roept God zijn overblijfsel. Neemt haar mee naar huis, dat is precies zo, precies door de opstanding. En daar was ze, zat daar, lippen, manicure over het hele gezicht en het was er overal zo op en ze had dit zwarte spul hier boven haar ogen en ze zweette en het droop naar beneden. En die arme oude vrouw had misschien wel achterkleinkinderen. En ze zat daar met twee oude mannen en een van hen met een grote oude sjaal om zijn nek. En het was juni en zat daar en hij stond op en was een beetje aan het drinken en zij was ook aan het drinken. En ze keek rond. Ik dacht, o God, God, waarom veegt u de boel niet van de kaart? Waarom moeten mijn kleine Sharon, mijn kleine baby, mijn kleine Sarah en mijn kleine Rebecca worden grootgebracht in die generatie om met zulk soort rommel geconfronteerd te worden? Ik dacht, kijk hier in deze parken en zo en wat er gebeurt. Ik dacht, o God, o, ik ben blij dat u Sharon hebt genomen, als het uw wil was. Moeten mijn kleine Rebecca en kleine Sarah worden grootgebracht onder zulk soort rommel? Want, en die mensen noemen zich, zingen in het koor en alles. En ik dacht, is dat geen schande? Ik dacht, God, hoe kan uw heilige gerechtigheid het verdragen? Het lijkt erop dat uw rechtvaardige verontwaardiging erop los zou vliegen en deze plaats op zou blazen. En ik hoorde de engel des Heren zeggen, kom terzijde. Ik liep erheen en toen hij met mij klaar was, voelde ik mij een ander persoon. Waarvoor veroordeelt u haar? Ik zei, kijk ernaar hoe ze is. En hier is wat hij... Ik zag een visioen. Ik zag een wereld, zoals deze rond, een andere wereld. Maar deze wereld hier, het had een regenboog eromheen. En dat was het bloed van Christus, dat beschermt tegen Gods toren. Hij kon daar niet naar kijken, hij zou de zaken nu meteen vernietigen, omdat hij zei, de dag dat u daarvan eet, die dag zult u sterven. Dus hij zou het doen. Toen dacht ik als volgt, ik zag mezelf, hoewel ik dat niet deed, maar ik was een zondaar, hoe dan ook. En dan, het bloed van Jezus Christus werkt voor ons als een bumper. Zie, dat wanneer ik zondige, mijn zonden hem raken en tegen zijn kostbare hoofd botsen. En ik kon de tranen en bloed naar beneden zien lopen. Vergeef hem, Vader, hij weet niet wat hij doet. En ik zou weer wat anders doen en het raken. Vergeef hem, Vader. Als het hem ooit voorbij was gegaan, zou ik vernietigd zijn geworden. En als ik zijn genade nooit zou hebben aangenomen en de dag dat mijn ziel daar voorbij vaart, ben ik reeds veroordeeld. Ik heb het verworpen. Er blijft niets anders over dan oordeel. Veroordeeld, ik ben reeds veroordeeld. God zei de dag dat u daarvan eet, die dag zult u sterven. U wordt veroordeeld precies. Dit is de rechterstoel vanmiddag, uw houding ten opzichte van Christus. En toen dacht ik, ja, dat is zo. En ik zag op een dag dat ik naar hem toe kroop, ik zag mijn oude boek daar liggen, een zondaar. Daar stond alles op. Ik zag dat het mijn zonden waren die dat deden. En ik zei, Heere, wilt u mij vergeven? Hij deed zijn hand in zijn zijde, nam er wat bloed uit, schreef er dwars boven overheen en er stond vergeven. Wierp het terug in de zee der vergetelheid om nooit meer gedacht te worden. Het was voor altijd weg. Hij zei, ik vergeef jou, maar jij veroordeelt haar. Dat veranderde mijn gedachten. Ik zei, Heere, heb genade. Nadat ik eruit kwam, liep ik erheen en ging zitten. Ik zei, hoe maakt u het, mevrouw? Zij zei, oh, hallo. En ik zei, als u mij wilt verontschuldigen. Ik zei, ik ben eerwaarde meneer Branham, een prediker. Zij zei, oh, excuseert u mij. Excuseert u mij, eerwaarde heer Branham. Ik zei, dame, ik vertelde haar gewoon het verhaal. Ik zei, ik stond daar en ik veroordeelde u en dacht, wat een afschuwelijk iets. Misschien hebt u kinderen. Ze zei, dat heb ik. Ik zei, wat was er de oorzaak voor dat het pad verkeerd ging? Ze begon me een verhaal te ontvouwen dat ieders hart zou verscheuren. Ik zei, ik vroeg God waarom hij niet zoiets gewoon van de aarde wegvaagt. Hier, u bent hier met deze twee dronken mannen en u bent zelf dronken. En ik zei op een dag, dat bloed dat Gods toorn van u vandaan houdt, u zult een deze dagen sterven. En dan, u bent nu vrij in uw keuze. U kunt verwerpen of ontvangen. Ik zei, maar op een dag zal uw ziel daaraan voorbij gaan waar er geen genade meer rest. En als u sterft in uw zonden, bent u al veroordeeld en gaat u naar de hel. Weet u wat? Die vrouw schoof daar uit die stoel in dat restaurant. We hadden een gebedssamenkomst zoals u nog nooit in uw leven hebt gehoord. En ze kwam tot Christus. Wat was het? Veroordeel hun niet. Vertel hun het evangelie. Ze zijn bezeten door demonen. Ze zijn stervelingen in deze sfeer. Ze worden van hieruit beïnvloed. Onze invloed komt van boven. Laten we zien wat we kunnen doen met onze talenten om anderen voor Christus te winnen. Onze hemelse Vader, u dankend voor uw goedheid en genade. Het spijt me, Heere, misschien de mensen dat ik ze hier zo lang heb gehouden. Maar omdat het de afsluiting is van deze middagsamenkomst en zo, wilde ik het hun vertellen, demonen. En ik hakte er te veel van op in één plaats, in één prediking. Maar misschien kunnen ze het er hier en daar uitpikken en begrijpen wat ik bedoelde. U kent de bedoelingen van mijn hart van het te brengen. Mogen mensen hier deze namiddag vandaan gaan en mannen en vrouwen opletten op elke beweging die ze maken, maar gelukkig en vrij leven. Mogen ze weten dat God hen gered heeft. En mogen zij zien op hem al de ismen en dingen die om hen heen zijn vergeten en vreedzaam en bezonnen leven en in de vrezen van God. En dan God, wanneer u ze voor iets wilt gebruiken, dat u rechtstreeks tot hen kunt spreken en hen kunt zenden waarheen u maar wilt of wat u ook maar wilt dat ze doen. Mogen de mensen nederig zijn en Christus in hun hart vinden. Vergeef ons, Heere, onze tekortkomingen, ieder van ons. En we weten dat Satan rondgaat als een briesende leeuw, overal, verslindend wat hij wil, gekleed in religieuze mantels. O God, deze arme kleine kinderen, kijk naar ze, overal. Ze zijn open en blootgesteld aan de mensen en ik bid u, God, hen genadig te zijn en alle verlorenen te redden, de zieken te genezen. En God, we beseffen dat deze oude duivels van ziekte die op uw kinderen komen, dat u ginds een verzoening hebt liggen om daarvoor te zorgen. En alle duivels die hen zouden doen zondigen, u hebt een verzoening ginds liggen om ervoor te zorgen. En ik bid dat u dat zult toestaan in Jezus' naam. Amen. Ik vraag me af of er